Een goedenavond, dames en heren. Toen ik hier net binnenkwam, toen zei er iemand, wat is het stil? Maar binnen 5 minuten is dat geheel anders. We hebben een mooi gevulde zaal. Heel mooi. Informatieavond vanavond. En we gaan het hebben over het centrumplan van Eelde. En ook over het centrumplan van Vries. En in het tweede uur gaan we het hebben over het klantencontactcentrum van deze gemeente. En ik heb de opdracht gekregen om het eerste uur goed op de tijd te letten. En het is de bedoeling dat wij eerst wat informatie krijgen over de centrumplannen. En dat er daarna vragen gesteld kunnen worden. Dus liever niet tijdens het verhaal. En na de vragen over Eelde zullen we het nog even hebben over de processtappen van het centrumplan in Vries. En daarna gaan we over naar het klantcontactcentrum. Om te beginnen wil ik het woord geven aan projectleider Gert Broekhuis over het centrumplan Eelde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn naam is Bert Broekhuis, ben betrokken bij de twee centrumplannen waar u vanavond wat informatie over gaat krijgen. U krijgt vanavond, hoewel u dat misschien heel graag zou willen, nog geen concreet uitgewerkt complete plannen. Want zover zijn we nog niet. We gaan u vanavond vooral toelichten op het proces waar wij op dit moment mee bezig zijn en het proces waar wij op dit moment staan. Wat gaan we doen de komende periode, wat hebben we gedaan en wat is de rol van partijen in de twee centrumplannen die we vanavond de revue zullen laten passeren. Wij beginnen, zoals de voorzitter zojuist al zei, met een eerste blik op het centrumplan van Eelde. Daarvoor zal ik niet alleen zelf het woord doen, daarvoor zijn ook heren van RVG in deze zaal aanwezig en ook een klankbordgroep lid die het hele proces tot nu toe ook meegemaakt heeft, begeleid heeft. En wij zullen nu zo goed als dat gaat vanavond al informatie geven over het centrumplan, de stand van zaken. Daarna, wat mij betreft, inderdaad gewoon volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Dus wij houden onze inleidingen echt kort om u de gelegenheid te geven om zoveel mogelijk ook vragen te kunnen stellen. En vervolgens in het eerste deel van dit uur zullen wij wat aandacht besteden aan het centrumplan van Vries. En daar geldt hetzelfde voor dat wij daar ook een eerste inleiding zullen geven met een toelichting. En daarna krijgt u weer volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Om te beginnen denk ik dat het goed is dat wij u in eerste instantie introduceren bij de ontwikkelende partij bij RVG. U hebt de afgelopen periode menigmaal gehoord dat de gemeente samen bezig was in het centrum van Eelde met RVG als ontwikkelende partij. Ik denk dat het voor u heel prettig is om eens te vernemen wie zit er nu achter de naam RVG, wat voor mensen zijn dat, wat is de rol van deze partij, wat hebben zij de afgelopen periode gedaan en wat gaan zij de komende periode doen. Nou, daarna zal ik met u de stand van zaken van het project bespreken, het vervolgproces 2011, wat gaan we dit jaar precies doen. De rol van de klankbordgroep zal door de heren Hokweda worden neergezet en dan komen dus de vragen. Ik wilde eigenlijk dus nu beginnen het woord meteen maar door te geven in de richting van RVG en dan vooral in de richting van Ron de Gruyter.
Bert, dankjewel. Dames en heren. Mijn naam is Ron de Gruyter van RVG Development uit Oosterbeek. En ik heb mijn collega's meegenomen, Sander Loosman en Bill van Ravenswaai. En wij zijn met ons allen al enige tijd bezig met de herontwikkeling van het winkelcentrum in Eelde. Het lijkt mij goed, zoals Bert Broekhuis al aangaf, om even uit te leggen van wie zijn we eigenlijk, wat doen we eigenlijk. En vooral, en ondertussen had ik even dat nodig. Hoe staan wij in het proces? Wat hebben wij tot op heden gedaan met de gemeente? Want nogmaals, de naam is wellicht vaak gehoord. Als goed is heeft u ons in ieder geval ook 2 keer gezien in een openbare bijeenkomst in Eelde. En dit is de eerste keer dat wij ons aan u kunnen presenteren. RVG Development uit Oosterbeek. Wat zijn we eigenlijk? We zijn eigenlijk niet meer en minder dan een gewone projectontwikkelaar zoals er heel veel zijn in Nederland. We zijn niet beter, maar ook zeker niet slechter als anderen. Wij zijn in ieder geval een zeer ambitieuze ontwikkelclub, een vastgoedontwikkelaar, maar ook vooral een onafhankelijke. Dat betekent dat wij niet gelieerd zijn aan banken of aan bouwbedrijven en dat is iets wat je toch wel vaak tegenkomt in de vastgoedwereld. Zeker in deze tijden is natuurlijk ontzettend veel veranderd de laatste jaren, met name in de vastgoedwereld. Maar we zijn een onafhankelijk projectontwikkelaar. Nou, waar ligt onze focus nu? Waar denken wij dat we goed in zijn? Wat vinden we in ieder geval leuk om te doen? Dat is het herontwikkelen van woningbouw en winkelcentra's. Met name de herontwikkeling van winkelcentra's vinden wij een zeer grote uitdaging. Dat is vaak ook een hele lastige uitdaging. Er zit veel gespreid eigendom. Er gaat vaak een lange historie aan de grondslag van allerlei pogingen om te komen tot het juiste, het mooie winkelcentrum. En helaas duurt dat soms vaak jaren. En dat gaat vaak gepaard met een traan en met een lach. Wij richten ons met name op de dorpse, kleine dorpse en kleine stedelijke inbreidingen. Dus wij zijn echt een ontwikkelaar die ook tussen de mensen wil staan. Wij zitten zelf in de klankbordgroep, samen met Jokweda. Wij staan zelf met de bevolking, wij praten zelf met de ondernemers. En dat is iets wat wij, wat ons in ieder geval een goed gevoel geeft. En wat ons ook het gevoel geeft dat dat de enige manier is om juist op dit soort lastige opgaven die te kunnen oplossen. Nou, wat zijn onze kernwoorden? Wij denken dat we heel veel ervaring daarin hebben. Communicatie vinden wij ontzettend belangrijk. Communicatie naar de overheid, maar ook zeker communicatie naar de buurt, naar de stad, naar het dorp. En wij zijn ontzettend groot voorstander van het gebruik van klankbordgroepen. Zoals wij ook de laatste jaren nauw hebben samengewerkt met klankbordgroep Eelde. Stichting Eelde Nu was het voorheen. Kwaliteit vinden we heel erg belangrijk. Wij kijken niet alleen naar het nu, het haalbaar maken van een project nu, maar we kijken ook naar de toekomst toe. Wat doet het over 15, over 20, over 25 jaar? Dat vinden we heel erg belangrijk. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Dat hangt daar een beetje mee samen. Duurzaamheid is een heel breed begrip. Dat kan gaan over energie, dat kan gaan over milieu. Maar vooral over het behoud van de kwaliteit naar de toekomst toe. En vasthoudendheid. Wij denken dat wij dat hebben. Want in dit soort projecten en degene waar we heel nauw mee samen werken en hebben gewerkt tot op heden binnen de gemeente, maar ook de ondernemers en de buurt, daar lag natuurlijk al een hele historie voordat wij überhaupt hier terecht kwamen. En het is denk ik juist die vasthoudendheid die je nodig hebt als het gaat om de herontwikkeling van winkelcentra. Het lijkt me goed om eventjes weer te geven van wat hebben wij nou tot op heden eigenlijk gedaan? De naam hoort u misschien wellicht al een aantal jaren. Nou, als u kijkt naar de sheet, ziet u dat wij rond 2008 hier tevoorschijn kwamen. En dat was eigenlijk naar een gesprek wat we hadden gehad met de gemeente. Om eens te kijken van wat zijn nou de mogelijkheden binnen Tinarlo. Waar liggen problemen die opgelost kunnen worden. Daar werden wij geattendeerd op het probleem, het winkelcentrum Eelde. Daar was op dat moment van alles aan de hand met een andere ontwikkelaar. Er waren wat onduidelijkheden, de bevolking was wat in rep en roer, er speelde van alles. En de gemeente Tinarlo wilde heel graag dat opgelost zien hebben. En wij kregen de vraag van, zien jullie mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen? Daar zijn we mee aan de gang gegaan, want dat gaf ons een goed gevoel. Wij noemen dat altijd de Gordiaanse knoop. Het lospeuteren van die Gordiaanse knoop, daar het strategisch ontwikkelen. Ik denk dat wij daar heel erg goed in zijn. We zijn vanaf 2008 tot heden 2010 bezig geweest met de planvorming van het winkelcentrum Eelde. En dat doen wij continu in samenwerking met de gemeente. En ik denk dat dat ook een van de, dat is een manier van aanpak van ons. Wij zijn niet een vastgoedontwikkelaar die met een boel bezit voorbij komt en zegt zo gemeente, kijk u eens, wij zijn eigenaar geworden van deze, deze en deze locatie. En dit zijn de ideeën die wij hebben en wat dacht u ervan? Wij draaien dat proces altijd om. Soms moeten wij verwerven, maar we gaan eerst een dialoog aan op het stadhuis. Van waar liggen nou de mogelijkheden? Wat kunnen we nou doen? En hoe kunnen we dat nu met elkaar voor elkaar gaan krijgen? Nou, dat proces, daar zitten we overigens nog steeds middenin. Dat is wat Bert Broekhuis ook aangaf. U ziet geen kant-en-klare plaatjes van hoe het er over 4 weken uit gaat zien buiten op straat. Dat vergt nog enige tijd, maar we zijn al wel heel ver daarin. In 2008 zijn wij begonnen met het aankopen van panden. Het grote nadeel van een herontwikkeling van een winkelcentrum is dat er heel vaak gespreid eigendom zit. En iedereen heeft daar helaas zijn eigen agenda in. De ondernemer, winkelier, we hebben te maken met beleggers die het liefst zo hoog mogelijk rendement halen op hun pand en daar zo weinig mogelijk in willen investeren. Beleggers die juist heel graag mee willen, die ook zien dat kwaliteit of verbetering van zo'n gebied tot uiteindelijk ook verbetering voor hun eigen beleggingen leidt. Nou, in dat traject In dat spanningsveld van allerlei verschillende agenda's, daar zijn we ingedoken en hebben wij ook de filosofie, je moet eigenlijk proberen gezamenlijk, dus gemeente, ontwikkelaar, proberen zoveel mogelijk eigendom naar je toe te trekken. Dus dat betekent dat de aankopen die wij op een gegeven moment konden gaan doen, ook altijd in nauw overleg met de gemeente zijn gebeurd. Is het zinvol als we deze locatie kopen? Stel je voor dat we dat gaan kopen. Wat betekent dat voor het proces? Ook het afstemmen van het proces onderling. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel belangen hebben bij herontwikkelingen of misschien bij het niet komen tot een herontwikkeling van een winkelcentrum. Daar hebben wij ook mee te maken. Ik herinner mij een voorval van, ik denk 2 jaar geleden, dat op 1 april, volgens mij in de Dorpsklanken, een artikeltje stond van een ondernemer die aangaf dat de herontwikkeling van het winkelcentrum Eelde helemaal niet doorging. Nou lezen wij niet elke week de Dorpsklanken in Oosterbeek, maar dat kwam heel snel bij ons terecht. Begrijp dat wij daar dan enigszins ook even van schrikken, van hey, dat is bijzonder, we weten niet wat er aan de hand is, hoe zit dat dan precies? Dat was een leuke grap van een ondernemer. Nou, daar moet je dan 2 uur later over lachen. Maar er gebeuren van allerlei dingen in zo'n proces. Dingen waar we helemaal geen grip op hebben. Maar juist wel grip op proberen te krijgen. Nou, in onze filosofie kan dat maar op 1 manier. Door samen als gemeente en als ontwikkelaar sterk te staan. En ook steeds je rug recht te houden. Want het is een proces. En zeker het winkelcentrum Eelde. En ik denk dat straks daar de heer Hokke daar ook wat over kan zeggen. Heeft natuurlijk al een hele tijd doorgeëtterd met allerlei varianten en plannen, met allerlei bewegingen daaromheen. Nou, wat hebben wij in ieder geval tot op heden aangekocht? Dat is, en we hebben het maar even de namen gegeven van de panden zoals het eigenlijk voorheen heette. Pand van de firma Deelsnijder, voormalige textielhandel, waar overigens wij de HEMA in gezet hebben. Pand van de familie Sloot en locatie, voormalige locatie Klinkhamer. De afgebrande locatie, daar hebben we met de eigenaar ook een overeenkomst over gesloten. En dat betekent dat we door het aankopen van in ieder geval 3 van deze locaties strategisch heel goed in het gebied zaten. Daarmee hebben we een aantal eigenaren geëlimineerd en moeten we met de andere eigenaren tot goede afspraken zien te komen. Nou, daar zitten we volop en middenin in dat traject. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk bezig met de gemeente om te komen tot het sluiten van een goede overeenkomst. Je begint altijd met een intentieovereenkomst. Die hebben wij in 2009 gesloten. Dat heeft dan ook redelijk de media gehaald. En we hebben ook voor gekozen, gezamenlijk ook het beleid van de gemeente Tien Arlo, om continu naar buiten toe aan te geven van waar staan we nou, wat doen we nou, wat voor samenwerking wordt er gesloten, waarom, de klankbordgroep, wat gebeurt daar nou in. De intentieovereenkomst is niet meer en minder dan een intentie. Dus dat betekent dat je gezamenlijk met elkaar probeert eruit te komen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Gelukkig heeft het geleid tot op 23 november afgelopen jaar, 2010, de ondertekening van, zoals wij dat noemen, de SOC, de samenwerkingsovereenkomst. En dat is natuurlijk een heel belangrijk document. Want een samenwerkingsovereenkomst is een contract tussen de gemeente en tussen de projectontwikkelaar. Met alle bijbehorende randvoorwaarden hoe we gezamenlijk dat plan gaan aanpakken. Het plan wat er nu ook ligt, het stedenbouwkundig plan, dat is ook gezamenlijk opgesteld. Dat hebben wij met de stedenbouwkundige gedaan van de gemeente Tien Arlo. Maar ook met onze eigen stedenbouwkundige. Dat is continu een interactie geweest tussen het ambtelijk apparaat, het bestuurlijk apparaat en met ons als ontwikkelaar. Dus dat plan is gezamenlijk tot stand gekomen. Het voorlopig stedenbouwkundig plan, wij noemen dat voorlopig, dat heeft overigens een wat hogere status dan het woordje voorlopig aan zou geven. Dat is vastgesteld met elkaar. We hebben de samenwerkingsovereenkomst, zoals ik net al aangaf, getekend voor fase 1. En daar komt iets nieuws de hoek om kijken. We hebben het gebied opgedeeld in 2 fasen. Voor je beeldvorming, de grenslijn tussen fase 1 en fase 2 ligt ter hoogte van de C1000. Nou, waarom is dat? Dat is om puur praktische redenen, planvormingsredenen is dat gebeurd. Maar tegelijkertijd hebben we ook de intentieovereenkomst gesloten voor fase 2. Immers, als je de kwaliteit van het gebied wilt verhogen, moet je iets zeggen over het totale gebied. Nou, dat hebben we ook gedaan en die stukken hebben we ook vastgelegd. Ik heb hier een klein plaatje toegevoegd van hoe het er wellicht uit kan gaan zien. De lijn die wij met elkaar hebben ingezet. Wij kiezen echt voor de dorpse schaal van Eelde. We zoeken heel erg aansluiting bij het omliggende gebied, het kwaliteit van het tegenoverliggend museum, het Niesinghuis, de groenstructuur, We hebben gezegd dat vinden wij ontzettend belangrijk, de groenstructuur van het dorp, dat willen we weer terugbrengen. En hoe kun je nu het gebied, wat nu eigenlijk een soort rare voor- en achterkant heeft, hoe kun je dat nu zo maken dat alle kanten van het gebied interessant zijn? Dus dat het ook leuk wordt om er doorheen te gaan lopen. Dus je moet daar niet alleen naartoe voor je dagelijkse behoeften. Nee, het moet ook leuk zijn om daar naartoe te gaan. Even naar het winkelcentrum van Eelde. Daar zitten we middenin, die ontwerpen. Daar zijn we druk mee bezig met elkaar. En dat betekent aan de ene kant het ontwerpen. Aan de andere kant hebben wij te maken met, en dan zal ik voorzichtig ook weer het sokje overgeven aan Bert, met allerlei nieuwe regelgevingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, de grondexploitatiewet. En een van de belangrijkste zinnen is ook het akkoord op de grondexploitatiewet. Dat schijnt overigens vandaag de dag de grootste uitdaging te zijn in Nederland, want voor zowel gemeenten als voor ontwikkelaars is dat eigenlijk een heel nieuw fenomeen. We weten eigenlijk allemaal niet precies hoe dat moet gaan lopen. Er is allemaal geen jurisprudentie over. Dus dat was voor iedereen heel nieuw. Daar hebben wij onze tijd voor genomen met elkaar om daar een heel goed grondexploitatieplan van te maken. En dan wil ik nu het woord weer geven aan Bert. Dank u wel.
Ja, dat woord grondexploitatie betekent eigenlijk niet meer en niet minder dan dat je als gemeente met een ontwikkelaar afspraken maakt over ook de financiële aspecten van een plan. Waarbij je op voorhand afspreekt hoe je met elkaar omgaat, wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is. Nou, dat hebben we gedaan en na grondexploitatie komt de mogelijkheid in beeld om op basis van de grondexploitatiewet ook een anterieure overeenkomst met elkaar aan te gaan. In die anterieure overeenkomst werken wij binnenkort ook verder aan. Waarbij we dan op voorhand reeds de zaken met de ontwikkelende partij volledig afhechten wat betreft alle aspecten ten aanzien van financiën en de hele grondexploitatie. Daarnaast hebben wij natuurlijk te maken met een gemeentelijke bijdrage. Daar zullen wij ook bij u als gemeenteraad op terug gaan komen. Want een centrumplan betekent dat een investering in de openbare ruimte ook een gemeentelijke taak met zich meebrengt. En de orde van grootte van waar wij straks mee terug gaan komen, dat zal ook in een van de volgende sheets, op welk moment we daarmee terug gaan komen, zullen we u zometeen ook even laten zien. Wat we zelf ook erg belangrijk vinden is dat we op voorhand goed nadenken en kijken naar de mogelijkheden van subsidiemiddelen in het kader van dit soort centrumplannen. Niet alleen voor Eelde, maar ook voor Vries. En we hebben daarvoor inmiddels ook een aantal subsidielijnen even getoetst. In het kader van de regiovisie Groningen-Assen is er de mogelijkheid om in centrumontwikkelingen, om dit soort centra ook voor te dragen voor een bijdrage vanuit de regio. En zoals het er nu voor staat lijkt dat heel positief en daar lijkt een respectabel bedrag ook te gaan komen voor deze twee centrumplannen. Het is nog niet definitief besloten, maar het ziet er in ieder geval positief uit. Want we zijn de eerste ronde heel goed doorgehobbeld en we staan nu bijna voor de besluitvorming en het traject dat we ook daadwerkelijk budgetten toegezegd zouden gaan krijgen. We zijn met ISV ook inmiddels bezig. ISV 3, opgave van de provincie Drenthe. Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met de ambtelijke vertegenwoordiger die dat coördineert namens de provincie. En wij hebben dat voorbereid in die zin dat wij zouden kunnen proberen om nog dit voorjaar mee te doen in de eerste tranche van de ISV. Of we dat helemaal gaan halen, dat zal onder andere ook afhangen van de besluitvorming in de gemeenteraad die binnenkort plaatsvindt. Er zitten wat deadlines aangesteld, maar als het niet gaat lukken dit voorjaar, dan kunnen we dit najaar zeer zeker meedoen. Dus er brandt niks aan als we in tranche laten gaan, maar we willen toch graag zo snel mogelijk duidelijkheid hebben ten aanzien van de mogelijkheden van middelen vanuit mogelijk ook ISV 3 in het kader van de twee centrumplannen die we vanavond laten zien. Ook daar hebben wij vanmiddag begrepen dat ambtelijk gezien wij behoorlijk goed scoren op de criteria waarnaar gekeken wordt met betrekking tot de totale plannen, de integrale opgave, de woningbouwplannen die er in de planvorming van de centra zit. En we hebben daarvoor ook, en dat boekje hebt u nog niet, maar dat gaat u binnenkort krijgen. Ik had gehoopt dat ik ze vanavond kon uitdelen, maar we hebben daarvoor ook een overzichtsbidboek gemaakt om te laten zien richting de provincie hoe deze gemeente, hoe u bezig bent met de verschillende kernen en op welke wijze we dat ook aanpakken. En zo'n boek, dat bleek mij vanmiddag maar weer eens een keer, werkt heel erg praktisch en prettig daar waar het gaat om het kunnen aantonen van je integrale scope, hoe je met een frisse blik naar alle centra in de gemeente kijkt en waar je ook je focus op legt. Als het goed is, ik denk dat u volgende week dan wel die week erop dit boekwerk ook krijgt. En dan kunt u dus even rustig gaan bekijken wat daar allemaal in staat. Hij werkt in ieder geval nu reeds als achterlegger voor subsidieaanvragen waar wij momenteel mee bezig zijn. Even naar de planning van dit jaar. Wat gaan we dit jaar nu doen? 2011 is gestart en we hebben in de samenwerkingsovereenkomst afspraken met elkaar gemaakt. Afspraken die de gemeente met RVG nu aan het nakomen is. Wij zijn op dit moment concreet bezig met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Vinden wij erg belangrijk omdat in een beeldkwaliteitsplan de kwaliteit van een centrum voor de toekomst wordt gewaarborgd. Daarin worden de randvoorwaarden gecreëerd, hoe je stedenbouwkundig, maar ook in andere vormgevingsaspecten met een totaalplan, centrumplan om zou moeten gaan. Wij verwachten dat dat in maart klaar is. En dat is ook nodig omdat we het beeldkwaliteitsplan weer nodig hebben als input voor het bestemmingsplan. Op het moment dat wij weten dat het goed in elkaar zit, kan het ook vertaald worden in een bestemmingsplan, dat planologisch de kaders weer gaat aangeven van hoe je met het totale centrumplan verder moet gaan. We zijn momenteel bezig van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp toe te werken naar een definitief ontwerp. En daar zit natuurlijk ook een architect mee aan tafel, een architect die ingeschakeld is door de ontwikkelaar, Bureau van de Goes uit Hilversum, die momenteel heel concreet de plannen aan het vormgeven is. Dus daar waar we de afgelopen jaren vooral op grove schetsmatige wijze gewerkt hebben, gaan we de komende maanden toe naar echt concretisering van plannen op een zodanige wijze dat het voor een ieder ook heel helder en duidelijk gaat worden hoe de stenen daadwerkelijk straks gestapeld gaan worden. Dus de plannen worden nu de komende maanden echt concreet gemaakt. De kaders zijn gesteld en nu gaan we echt de trechter in de richting van de hele concrete plannen. En de uiteindelijke realisatie daarvan natuurlijk. Het inrichtingsplan van de openbare ruimte. Er geldt hetzelfde tijdpad ongeveer voor als voor het architectonisch ontwerp. Wij willen voor de zomervakantie van dit jaar pogen om dat hele verhaal klaar te hebben. Dus dat betekent, dat is ambitieus, dat geef ik meteen toe. Maar dat betekent wel dat wij op dit moment heel hard aan het werk zijn met meerdere mensen om op deze verschillende vlakken gelijktijdig verder te komen. Als je dat namelijk gelijktijdig doet, dan heb je ook dat integrale karakter van het plan goed in grip. En dan kun je ook met elkaar gewoon uitwisselen waar een architect met iemand van de inrichting van de openbare ruimte kan praten, samen met de stedenbouwkundige bijvoorbeeld, om heel concreet aan te geven als je iets gaat wijzigen in het plan, wat het dan inhoudt, wat dat betekent voor het totale plan. Nou, bestemmingsplan, daar willen wij binnenkort ook mee gaan starten. En u ziet hier staan april, mei. Dat is de formele start van, de procedure. Dus daaraan voorafgaand is al door een bureau dat hele verhaal op papier gezet. En daar is gebruik gemaakt van onder andere beeldkwaliteit van de architect die inmiddels bezig is, maar ook van de stedenbouwkundige ontwerpen die al gemaakt zijn. Dat wordt allemaal als input gebruikt voor het bestemmingsplan wat het planlogische kader gaat bieden. En we gaan natuurlijk met RVG bezig dit jaar van de samenwerkingsovereenkomst naar de anterieure overeenkomst, waar echt de laatste puntjes op de i gezet worden, ook wat betreft de financiën en de afspraken die we tussen partijen met elkaar maken. Nou, u hebt daar natuurlijk een heel belangrijke rol in als gemeenteraad. U zult binnenkort een verzoek krijgen om een krediet voor de uitwerking van de plannen tot aan de uitvoering, inclusief het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. U krijgt natuurlijk uw eigen rol toegemeten in het hele bestemmingsplanproces wat gaat starten binnenkort. Dus wij zullen binnenkort meerdere malen hier terugkomen om ook met documenten u te vragen om akkoord te gaan met de voortgang van het totale plan zelf. En we zullen natuurlijk ook daar waar het gaat om de informatie en de concretisering van de plannen, voor zover dat kan, zo snel mogelijk bij u terugkomen om weer te laten zien wat de uitwerking is van datgene wat we u op dit moment voorspiegelen als het proces waar we mee bezig zijn. Nou, we hebben de afgelopen periode heel veel gebruik gemaakt van de klankbordgroep in het centrum in Eelde. Meneer Hokkeda is daar een van de boegbeelden van. Heeft ook in het verleden al is meegemaakt hoe zo'n proces ook op een andere manier kan lopen, hoe dat destijds niet goed ging. Wij zijn nu, hoewel een klankbordgroep als rol en positie heeft dat de afstemming zal zijn met de gemeente en RVG, en dat die klankbordgroep wordt geïnformeerd over de voortgang van het gehele centrumplan en de reactie daarop kan geven, zijn we toch heel erg blij dat zij veel verder meedenken vaak dan alleen het aangeven van een reactie op de plannen. Zij komen ook actief met informatie uit het dorp naar ons toe van let daar even op, want dit speelt in ons dorp en pas op dat je dit niet vergeet of zorg ervoor dat je op die manier de communicatie ook goed vormgeeft. Ik wilde de heer Hokkeda even nu hier vragen om vanuit zijn positie kort even aan te geven hoe dat nu werkt vanuit de beleving van een lid van de klankbordgroep en hoe wij ook met elkaar samenwerken.
Dank u wel. Ik ben heel erg blij dat ik hier vanavond voor u mag staan. Verschillende gemeenteraadsleden zullen me nog kennen van een vorige periode, toen ik hier veel meer in een protesthouding stond. Omdat er plannen gemaakt waren, dat noemden wij grote blokkendozen, die architectonisch niet pasten in de omgeving en die het dorpse karakter eenvoudig aantasten. Stenen stapelen noemden wij dat toen. En die plannen werden gemaakt alsof er geen bevolking woonde in Eelde. Nou, dat was een beetje de situatie waarvan uit wij toen moesten opereren. En het werd zo gespeeld alsof er maar één plan was. En de gemeenteraad die neigde op een gegeven moment te zeggen, ja, als er niks anders is, dan moeten we wel, want de bevolking wil ook vooruit. Dat was een beetje de situatie toen. We hebben er ons tegen verzet. We hebben ons verdiept in de procedures die gevolgd werden. En hebben tenslotte ontdekt, de enige manier om vooruit te komen is aan te tonen dat het ook anders kon. En dat hebben we gedaan. We hebben de bevolking laten zien dat het anders kon. En toen raakte ook iedereen overtuigd dat het anders kon. Nou, dat is een fantastische ontwikkeling geweest natuurlijk. Het heeft natuurlijk nog wel enige tijd doorgezeurd, die plannenmakerij, maar op een gegeven moment is dat toch weggevloeid. De animo, de interesse, coördinatie, kortom, het werkte niet meer. Het heeft wel een tijdje geduurd en ik wil graag vaststellen dat de wethouder Henk Kosmeijer geduwd heeft om toch die zaken weer tot een uitwerking te krijgen. Dat heeft hem denk ik veel moeite gekost. Maar ik heb niet alles achter de schermen kunnen volgen natuurlijk. Maar een van de belangrijkste dingen is geweest dat hij de les uit het verleden getrokken heeft en dat hij gekozen heeft voor een open samenwerking met de bevolking. En dat is tot stand gekomen in de klankbordgroep, waarin verschillende mensen vanuit de bevolking, ook verschillende groeperingen, zijn vertegenwoordigd. Wat is nu de functie van die klankbordgroep geweest? In de eerste plaats ideeën aanbrengen. Wij zeiden, wij willen een architectuur die past bij de omgeving en die het dorpse karakter accentueert, en waardoor we een gezellig winkelcentrum krijgen. Winkeltjes waar je omheen kunt lopen en waar ook ergens een ontmoetingscentrum is met een buitenterras waar je gezellig kunt samenkomen. Want winkelen is tegenwoordig geen boodschappen meer doen, zoals een van de protesters in de gemeente zei, maar je moet gezellig met elkaar op stap kunnen. Dat is een belangrijk uitgangspunt geweest. En een tweede belangrijk uitgangspunt is geweest plannen maken waarin alle aspecten van het functioneren van de kom goed zijn meegenomen. Ook de hoofdweg, de publieke functie. De huidige straat is voor voetgangers en fietsers soms redelijk gevaarlijk. Dus er moet een oplossing komen waardoor de weg voor iedereen gebruikt kan worden en ook voor andere publieke functies. Parkeren moet goed mogelijk zijn en het groen moet kunnen doorlopen in het dorp. Dan geef ik u even een enkel voorbeeld van de ideeën die we ingebracht hebben. Die zijn allemaal prachtig mooi uitgewerkt, want het harmonieerde eigenlijk heel goed in die klankbord. Met name in de samenwerking tussen de verschillende deelnemers en de mensen die voor de gemeente die plannen moesten uitwerken. En ik moet zeggen, in één keer kon alles op tafel komen. We konden heel kritisch zijn en we hebben ook veel plezier gemaakt met elkaar. Nou, dat geeft een beetje aan in wat voor sfeer wij alles hebben gedaan. Maar daar bleef het niet bij. Ook geluiden uit de bevolking hebben wij naar voren gebracht. Want er komen altijd mensen bij je aanlopen. En degene die dorpsranken leest kan ook zien dat er ook continu ontevredenen blijven. Die alles anders willen. Dat is natuurlijk ook een aspect van het geheel. En ik wil u ook noemen, het coördineren van dit soort plannen, dat is altijd een hele klus. En ik denk dat we in de klankbordgroep ook steeds gekeken hebben. Al die mensjes die daar nu zitten, dat is een Bert, dat is een Ron, noem ze er allemaal maar op. Hoe hebben die een goede communicatie met elkaar? Werkt dat goed harmonieus samen? Want er zitten altijd wel eens accentverschillen en tempoverschillen in. En we hebben als klankbordgroep ook altijd heel vrolijk gekeken. Hoe is iedereen met iedereen bezig? En komt dat wel goed verder? En het laatste punt is, Wat moeilijk blijkt, is om alle mensen die als ondernemer in dat plan worden opgenomen, of die wel goed in de communicatie worden betrokken. Ze hebben alleen maar belang bij hun eigen toko, als ik het maar mag zeggen. Het algemene belang, dat is wat meer secundair. En ze hebben het gevoel dat er te weinig met hen overlegd wordt. In de klankbordgroep is de laatste tijd die vertegenwoordiging niet helemaal meer uit de verf voorkomen. Maar ik ben blij dat nu binnenkort twee mensen die zelf betrokken zijn bij de nieuwbouw, dat die nu ook in de klankbordgroep zullen worden opgenomen. Nou, dat is even een soort schets van de manier waarop de klankbordgroep gewerkt heeft. En in plaats van de protesthouding van 5-6 jaar geleden, ziet u nu een tevreden man voor u. Dank u wel.
Op zich is datgene wat de heer Hokkerda net vertelde, is juist. Wij hebben de afgelopen periode een gebrek gehad, om het maar even te noemen, aan een goede ondernemersmening in de klankbordgroep. Inmiddels hebben wij voor de volgende klankbordgroep van volgende week alweer inderdaad twee ondernemers bereid gevonden om de plekken in te nemen die op dit moment vakant waren. Dus we zijn weer helemaal 100% op de rails. En wij gaan de komende maanden met alles wat wij gaan doen, wat ik u heb laten zien, dus het is vrij intensief proces, gaan wij met hen samen dit hele verhaal begeleiden in de richting van een heel concreet plan. Nou, wij hebben daarvoor ook diverse informatiemogelijkheden die we benutten. De website van het centrumplan, hebt u vast en zeker al eens opgekeken, die gaan we de komende periode actueel houden. En we zullen zoveel mogelijk melden over de stand van zaken wat er aan de hand is. We werken samen met betrekking tot de informatievoorziening met de redactie van Dorpsklanken, waarbij we ook af en toe een aantal interviews kwijt kunnen van een aantal spraakmakende mensen die in het kader van het proces inhoudelijk bezig zijn. Wij gaan natuurlijk ook communiceren via de leden van de klankbordgroep en de klankbordgroep zelf. We zullen via informatieavonden het dorp blijven informeren. Morgenavond hebben we nog een speciale avond voor ondernemers om hen te informeren over de laatste stand van zaken en met name ook de wijze waarop RVG de komende maanden bezig zal gaan met het communiceren met de ondernemers één op één. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er aan de hand is en wanneer hij of zij iets kan gaan verwachten. En we zullen u zeker ook de komende periode een aantal malen blijven informeren over de stand van zaken van het inhoudelijke deel van het plan. En ook vragen om op een aantal momenten op het plan in te gaan en een besluitvormingstraject voor dit plan te doorgronden en af te ronden. Wat mij betreft ben ik zover aan de vragenronde. Voorzitter, aan u het woord.
Dank u wel. Prachtig verhaal vanuit verschillende gezichtspunten. Zijn er vragen?
Mag ik nog iets toevoegen?
Nog een gezichtspunt?
Nee, geen gezichtspunt. Maar er is net gezegd van dat er een aanvraag was ingediend bij de regio Groningen-Assen. Inmiddels is die afgeconcludeerd in de stuurgroep. En het bedrag 750.000 is voor de centrumplanontwikkelingen. Dus niet alleen voor Eelde, maar voor al die centrumplanontwikkelingen is toegekend. Waarbij de verdere uitwerking nog moet plaatsvinden. Maar dat bedrag is in ieder geval beschikbaar gesteld.
Nog meer van dit soort leuke mededelingen? Ja.
Ik zou zeggen, wie biedt er meer? Maar...
Ik heb een vraag. Oh.
Ik heb, meneer Van Homberg.
Ja, eigenlijk één vraag. In eerste instantie, ja, het ziet er veel beter uit als de blokkendozen van zoveel jaar geleden. Dus iedereen daar proficiat mee. Maar mijn vraag is, waar ik nog niet uit ben, de fase 1 en 2. Wat zijn nu de keiharde redenen dat er een fase 1 en 2 is en niet een keer een gehele ontwikkeling?
Nou, dat heeft te maken met het vastgoed en de positie van het vastgoed. En het heeft te maken met het feit dat wij op een bepaalde plek in fase 1 de urgentie als hoger hebben ingeschat dan in fase 2. En wij met zekerheid wilden dat, ik noem het maar even de rotte plekken in het centrum, met zekerheid zullen worden aangepakt. En we hebben ook altijd tegen RVG gezegd, wij zijn helemaal niet tegen het doorpraten over een ontwikkeling waarbij ook fase 2 in beeld komt. Maar wij willen primair met jullie, ook gezien het vastgoed wat zij zelf in bezit hebben, we willen met hen primair de zekerheidsgarantie dat fase 1 goed wordt aangepakt. En vandaar ook dat we nu een samenwerkingsovereenkomst op fase 1 hebben en een intentieovereenkomst op fase 2. Dat loopt allemaal best parallel, dat loopt allemaal gelijktijdig. Maar we willen verzekerd hebben dat die dingen die wij goed aangepakt willen hebben, ook met voorrang goed aangepakt gaan worden. En waar het gaat dus om een ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie op het centrum, dat wordt als een totaal gezien. Dus een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gaan we ook niet knippen in twee fasen. Het wordt als één verhaal ontwikkeld, maar dat kan wel in twee fasen gerealiseerd gaan worden. Dat is de reden.
Ik heb een vraag. Eerst meneer op de achterste rij, die was al eerder.
Ik heb even een vraag van... welk bedrag aan gemeentelijke bijdrage en subsidies zijn er totaal nodig om dit plan nou, te redden of door te laten gaan? Globaal.
Nou, we hebben het nog niet over redden. We hebben het in eerste instantie over het realiseren van een plan, het maken van een plan. U krijgt daar heel binnenkort krijgt u een totaal overzicht voor wat betreft de gehele grondexploitatie en alles wat ermee annex is. We zijn de laatste rekensom aan het maken. En dat heeft dus ook te maken met subsidiebijdragen, wat uiteindelijk resteert voor een gemeente onderaan de streep voor de inrichtingsplannen van de openbare ruimte. Waar u zich op moet focussen, waar het gaat om het bedrag wat wij straks bij u zullen aanvragen, dat is een bedrag wat te maken heeft met de inrichtingsopgave van de openbare ruimte. Daar zullen wij, dat is ook met name een taak van de overheid, daar zullen wij ook primair op inzetten. Dat hebben we ook gedaan, ook in de samenwerkingsovereenkomst. En alle risicovolle beleggingsobjecten en ontwikkelprocessen, dat is eigenlijk bijna allemaal richting de ontwikkelende partij geschoven. Waarbij zij zelf het risico ook nemen voor het ontwikkelen van het project zelf. En dan gaat het uiteindelijk om een bedrag wat voor de gemeente, dat is op eigen verantwoordelijkheid wat ik nu zeg, het gaat om een aantal tonnen. Daar zijn we nu mee bezig, ja.
Maar die voorbereidingskrediet, die wordt toch wel aan de gemeenteraad gevraagd?
Jazeker.
Ja.
Ja.
Dit is een vraag van een ondernemer voor ondernemers. Heeft u enig zicht op de... Misschien is er wel een lijst van ondernemers die al graag willen huren. Is er enig zicht op hoe de orde van grootte daarvan is? Ik snap wel dat er nog overleg moet zijn, maar is er al iets bekend?
Ja, dat is hier zeker het geval. Ik kan denk ik het beste daarvoor Ron de Gruyter even het woord geven. Er is een hele duidelijke lijst van mensen die aan hebben gegeven echt zeer geïnteresseerd te zijn in een nieuwe ontwikkeling ter plekke. Mensen die willen verplaatsen, mensen die er naartoe willen. En eigenlijk is het zo, Ron, dat de vraag naar meters eigenlijk op dit moment het aanbod aan meters overtreft. Hoewel als puntje bij paaltje komt, zou moeten blijken natuurlijk als men zegt ik ben geïnteresseerd, zet u dan ook een handtekening of dat dan ook het geval zou zijn. Maar wij hebben echt het gevoel, en dat gevoel heb ik zelf ook, ben bij diverse centrumplannen in Noord-Nederland betrokken, dat in dit geval dit centrum heeft een duidelijke meerwaarde waar veel partijen graag willen zitten vanuit de positie dat het een totaal nieuw goed centrum gaat worden met de randvoorwaarden voor het functioneren van het centrum erbij. Kun je dat nog toelichten, Ron, ten aanzien van wat ik verteld heb?
Ja, eigenlijk heb je het al gezegd, Bert. Wij merkten eigenlijk al vrij snel dat er heel veel behoefte was aan het goed maken van het winkelcentrum. Dus we hebben eigenlijk vanaf dag 1 hebben wij altijd gezegd, mensen kunnen ons en wel de gemeente benaderen, ondernemers, om eens te kijken of ze überhaupt interesse hebben. En dat oversteeg onze verwachtingen, eerlijk gezegd. En ik denk wat Bert ook aangeeft, we hebben nu meer vraag naar vierkante meters commerciële ruimte dan dat wij in de plannen kunnen realiseren. Dat is goed, dat is natuurlijk ontzettend mooi, zeker in deze tijd. Tegelijkertijd moet ik ook de nuancering maken die Bert natuurlijk ook aangaf. De vraag is wat anders dan de handtekening onder de huurovereenkomst zetten of koopovereenkomst. Maar we hebben daar echt warme gevoelens bij, laat ik het maar zo zeggen. Dat hebben wij overigens, we doen meer winkelcentra in Nederland. In het stadium van dit project hebben we dat nog niet bijzonder vaak meegemaakt.
Mag ik daar nog een vraag over stellen? Sorry. Wat enig zicht op verhouding van die groepering ondernemers in verhouding van wijkvoorziening en bovenwijks? Als je het over een stad hebt, maar in dit geval is het van buiten het dorp of in het dorp. Is dat enig zicht op? Heeft natuurlijk ook met de grootte te maken, maar...
Ik begrijp uw vraag denk ik niet helemaal, maar u probeert te vragen of wij zicht hebben op het soort ondernemer wat graag naar het winkelcentrum wil komen en waar zij vandaan komen.
Nee, ik bedoel de aantrekkingskracht van de klanten waar die weg zouden komen. Kijk, je hebt een supermarktje die er weer terug in gaat of een slager die er terug in gaat. Dus dat is zo'n wijk gebonden. En die is al moeilijk klanten van buiten trekken. Maar je hebt ook winkels of bedrijven die juist klanten van buiten trekken.
Ja, wat wij gedaan hebben in de samenwerking met de gemeente zijn, wij noemen dat DPO-onderzoeken uitgevoerd. Om vooral te kijken van ja, hoeveel vierkante meter kan het winkelcentrum ook hebben. Op basis van zijn geografische gegevens en het koopgedrag van Eelde en omgeving. Nou, het blijkt dat geen wij nu realiseren heel mooi binnen deze DPO-onderzoeken passen. Er zijn twee DPO-onderzoeken uitgevoerd. En ja, daar passen wij volgens nog gewoon heel goed binnen.
Misschien even een toelichting op wat u vraagt. Waar wij naar zitten te kijken, dat is een lokaal aanbod van ondernemers in de dagelijkse en de niet-dagelijkse sector. Maar ook aangevuld met bedrijven die van buiten gewoon een aantrekkingskracht op het centrum zullen hebben. HEMA is daar een voorbeeld van, die is in een tijdelijke locatie neergezet, die komt straks ook weer terug. Is de bedoeling in het totale plan. En er zijn nog een aantal subtrekkers die te kennen hebben gegeven graag naar Eelde te willen komen. Dus dat betekent dat wij proberen ook met een brancheringsbeeld, gewoon goed, dat brancheringsbeeld neer te zetten waardoor de routing ontstaat in het centrum die we willen hebben. En dat doen we samen met de ontwikkelaar. Dus wij kijken ook naar de grootte van panden. Waar zet je wat neer? Hoe groot is dan de maatvoering? Waar zet je de kleinschalige eenheden neer? Dat heeft alles te maken straks met functioneren. Hoe gaat dat centrum nou echt draaien?
Volgens mij had meneer Kloos net al aangegeven een vraag te hebben.
Fijn, voorzitter. Ik heb ten aanzien van, u geeft net aan van het invullen van de openbare ruimte. Daar komt u nog terug om in ieder geval als raad daarmee geconfronteerd te worden en daar gelden voor vrij te maken. Mijn vraag direct is vraag van in hoe zit het met ondernemers die daar zich gaan vestigen of al zijn en investeren in die openbare ruimte. Is daar duidelijk zicht in? En de tweede geeft u nu uiteindelijk in uw hele betoog ook aan wat stond eigenlijk als nummer 1, woningbouw. Nou, is op zich dan prima, maar dan is mijn directe vraag van wie worden daarbij betrokken? Is dat ook een openheid niet aan één, maar aan meerdere gegadigden?
Ja, met betrekking tot woningbouw is denk ik goed dat Ron dat even aangeeft wat daar voor onderzoeken gebeurd zijn en wat voor enquêtes uitgezet zijn en wat voor conclusies dat opgeleverd heeft. Ten aanzien van partijen die in het veld investeren en die ook mede zeg maar de nieuwe inrichtingsslag van de openbare ruimte op hun geweten hebben, want er moet wat gaan gebeuren met bijvoorbeeld parkeren. Daar hebben wij ook in de SOC rekening mee gehouden, dus dat betekent dat wij ook een deal gemaakt hebben voor een deel van de openbare ruimte die niet wij als gemeente gaan aanleggen, maar het parkeerterrein is neergelegd bij RVG als zijn de verantwoordelijkheid van de partij RVG. Zij moeten zorg dragen voor voldoende parkeeroplossing op het eigen terrein en ook een deel van de kosten die nu wat openbaar gebied is, zullen zij zelf moeten gaan realiseren. Wij dragen zorg als gemeente voor de kwaliteitsbewaking, maar zij betalen deze rekensom. Dus dat betekent dat wij ons terugtrekken op het gebied van de wegen en niet zozeer op het parkeerterrein. We hebben ook met een aantal andere partijen die buiten deze fase om straks mogelijk in beeld gaan komen, al afspraken gemaakt. Van stel dat jullie daaraan gaan meedoen en jullie profiteren tussen aanhalingstekens van de centrumplannen, dan zul je daar een bijdrage in moeten leveren op eenzelfde wijze als we dat met RVG afgesproken hebben. Dus dat zijn harde voorwaarden waaronder we in dit soort situaties met private partijen onderhandelen. En ten aanzien van de woningen, Ron?
Wij hebben een woonenquête uitgevoerd afgelopen zomer. Dat doen we overigens altijd voor alle projecten die we doen, omdat we vinden dat los van allerlei woononderzoeken die vaak provinciaal en wel gemeentelijk zijn uitgevoerd, wij ook heel graag willen weten wat de mensen nu van een hele specifieke plek vinden en hoe zij dat graag zien. Nou, die informatie, die data is voor ons van bijna levensbelang. We zeggen altijd, je maakt een product, het huis is het product. Dan is het wel handig als je ook de klant daarbij hebt. Dus wij laten de klant eigenlijk aangeven wat zij, de toekomstige bewoner, wat zij heel graag zouden willen hebben. Die resultaten zijn gepresenteerd op 23 november jongstleden, 2010. De respons op die enquête was hoog, lag zelfs boven het landelijk gemiddelde. Ook dat gaf ons weer een heel warm gevoel, even los van de ondernemers waar we het net over hadden, merken wij ook de betrokkenheid bij het woningplan, dus bovenop de winkels, best hoog is. Nou, die informatie die daar uitgekomen is, die wordt verwerkt in de ontwerpen. Die nemen wij mee, voor zover dat natuurlijk kan. Want je hebt ook wensen, sommige wensen gaan heel erg ver. Maar vinden wij wel heel erg belangrijk. Daarnaast spreken wij ook met de woningcorporatie Eelder Wonen over mogelijke afname van een deel voor huur die zij als partij tot zich willen nemen.
Dat laatste aanvullende vraag. U noemt één wooncorporatie, maar de mogelijkheid moet toch ook aanwezig zijn. Want concurrentie is wat dan gaat, ook daar is goed. Dus dat het niet bij één wooncorporatie blijft.
Uiteraard, uiteraard, ja.
Oké, gezien de tijd wil ik zo doorgaan naar de plannen voor Vries. Maar er was nog een vraag van Gesine Spieters en van Gert-Jan Wensink. Die mogen hun vraag nog stellen. Graag korte vraag en kort antwoord en dan kunnen we door naar Vries.
Wat verstaat u onder kort, voorzitter?
Probeert u eens.
Er werd net verwezen naar een tweetal distributieplanologisch onderzoek. Ik heb een vraag, hoe recent zijn die? En bent u van mij met mening met de toenemende mobiliteit en de verscheidenheid in de drie centra, ik bedoel met discounters en het winkelaanbod, dat we de drie hoofdkernen Zuid-Laren, Eelde en Vries als één marktgebied moeten zien? En is daarna een distributieplanologisch onderzoek uitgevoerd?
Ja, nou, het distributieplanloos onderzoek voer je uit naar datgene wat haalbaar is in een bepaald gebied ten aanzien van de winkelstructuur. En daar is zeker naar gekeken. En het meest recente onderzoek is van vorig jaar, als ik het wel heb, van 2010. En wij houden daar ook zeer zeker rekening in met ontwikkelingen die op dit moment in de maatschappij gaande zijn. Alle trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. Maar ook de ontwikkelingen met betrekking tot woningbouw, wel of niet doorgaan van ontwikkelingen. Wat betekent dat nou voor een bepaald marktgebied? En zoals wij dat op dit moment insteken, en dat kunt u ook terugvinden in dat boekje wat u binnenkort krijgt, daar ziet u ook van hoe aangekeken wordt tegen de verschillende centra. Wat de functie van die centra is en wat dan vervolgens ook mogelijk is in die centra. Kijk, het winkelgebied van Paterswolde heeft een andere definitie. Dat is veel meer het boodschappen doen, echt het gericht ergens naartoe gaan en vervolgens weer doorgaan. Dan het winkelgebied in Eelde waarbij je een boodschap en plussegment kunt vormen. Maar dat betekent niet dat je daarmee een identiek pakket kunt neerzetten als een winkelgebied in Haren. Want dat zit er dan weer niet in. Je moet kijken naar wat lokaal haalbaar is. En dat doe je niet alleen op basis van kwantitatieve distributieplannen, logische berekeningen, maar ook kwalitatieve invulling van datgene wat in een gebied haalbaar is en wat mogelijk is. We moeten ervoor zorgen dat we niet voor leegstand bouwen. Want als je dat voor elkaar weet te krijgen, ja, dan heb je het paard achter de wagen gespannen. Dan ben je echt met de verkeerde dingen bezig geweest. Maar zoals we daar nu mee bezig zijn, is echt zorgvuldig aangeven tot zover en niet verder. En dat is het dan dus ook. Dus ook met bouwblokken, waar we met RVG over praten. We gaan niet die bouwblokken oprekken en zeggen van nou, je gaat je gang. Maar nee, dit is de afbakening, het kader waarbinnen het verhaal moet gaan gebeuren. En we houden rekening met nieuwe ontwikkelingen in de markt, wat dat gaat betekenen. Wat voor mogelijke effecten dat kan hebben.
Ziet u dit gebied, deze drie hoofdkernen, als één marktgebied, of ziet u dit als drie afzonderlijke?
Nou, het zijn daar waar het gaat om het verzorgingsgebied van de verschillende kernen, zijn het drie verschillende verzorgingsgebieden. Maar die hebben wel invloed op elkaar. En het een heeft effect op het ander. Dus je moet weten wat je doet met betrekking tot tot de maatvoering van de verschillende centra en ook de invulling van de centra qua branchering.
En zijn daar al onderzoek naar geweest? Want wij zitten nu met het centrumplan Eelde en wij krijgen straks het centrumplan Vries. Ja. In mijn beleving zijn die onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.
Dat klopt, ja. Ja. Die onderzoeken zijn er geweest voor wat betreft het verzorgingsgebied wat deze verschillende kernen apart hebben. Dat is beschikbaar, ja. Ja. En dat vertaalt zich dus ook in de visie op hoe je daarmee omgaat. Ja. Ja, ik vind het ook erg jammer voor u, maar ik kan er op dit moment nog even niks van doen. U krijgt het.
We zijn nieuwsgierig gemaakt en we willen het allemaal heel graag lezen. De laatste vraag.
Ja, dank u voorzitter. Welke inschatting is er gemaakt ten aanzien van de parkeergelegenheid? Nu al zie je met regelmaat dat er veel te weinig ruimte is. Straks komt er een uitbreiding van winkelassortiment, dus een grotere trekkersfunctie. En er is weinig uitbreidingsmogelijkheid om elders iets te creëren.
Terechte vraag. Als je het parkeren niet goed regelt en je lost het niet op in een goede voorziening, dan gaat een centrum niet functioneren. Dat weten we. Dus daarom hebben we ook volgens mij op 3 momenten, gedurende 1 week lang, op belangrijkste momenten geteld. Wij weten van de afloop van het afgelopen jaar 2 keer en het jaar daarvoor 1 keer, wat er aan parkeervraag op dit moment in Eelde is geteld. Op de momenten op een donderdag, op een vrijdag, op een zaterdag, zeg ik uit mijn hoofd. Dat kun je vervolgens extrapoleren aan de hand van de zogenaamde ASVV-CROW-getallen. Dus normgetallen die van toepassing zouden moeten zijn op winkelgebieden waar we het hier over hebben, of over centrumgebieden. En dat hebben we zodanig geëxtrapoleerd dat wij FVG ook hebben meegegeven dat als wij dit programma met elkaar gaan maken, wat we ook vastgelegd hebben in de SOC en in de stedenbouwkundige visie, dan zal RVG de oplossing voor het parkeren ook op een goede manier moeten vinden. En dat betekent dat als wij het hebben over bijvoorbeeld een woningbouwopgave die boven de winkels gaat plaatsvinden, dat daarvoor een gebouwde voorziening qua parkeren noodzakelijk is. Want dat los je niet op in het platte vlak, precies wat u zegt. Dat is ook datgene wat de FVG geaccepteerd heeft. Zij weten wat ze moeten doen met betrekking tot zowel de opgave van het parkeren voor woningen als ook wat betreft het parkeren voor de winkels. En we zullen dat ook de komende tijd, als er echt tendensen zijn die nog de situatie aanscherpen, goed in de gaten blijven houden wat er op dit moment aan de hand is en wat er gebeurt. Maar op die manier kijken wij echt heel praktisch naar de situatie van wat is er aan de hand en hoe los je dat op.
Dan wil ik nu snel doorgaan naar Vries.
Ja.
Ik ben benieuwd of daar ook al zo'n lange historie is.
Nou, niet helemaal zo lang. Wij hebben in Vries een centrumplan waar wij wel enige tijd al mee bezig zijn. Maar we laten nu vanavond een eerste verkenning zien van datgene wat een aantal partijen op dit moment in de pen heeft zitten. En een van die partijen is hier ook aanwezig, Johan Dijk namens Woonborg. Wij hebben als gemeente en Woonborg gekeken naar het centrum en ook geconcludeerd dat het verstandig zou zijn om met elkaar het centrumplan verder op te gaan pakken. Daar is een ontwikkelaar bij gekomen, Berginvest, die namens Woonborg plannen aan het uitontwikkelen is. En daar zijn we momenteel druk mee doende. En ik zal u vanavond laten zien waar we mee bezig zijn en wat de eerste verkenning is. Wat we op dit moment, waar we staan met stand van zaken en hoe ons vervolgproces eruit ziet. Even een korte stand van zaken. U weet, daar bent u als het goed is allemaal bij geweest, dat de gemeente het pand van Bakker Harms heeft aangekocht in het centrum van Vries als een strategische locatie voor herontwikkeling van de omgeving van deze locatie. Naast de supermarkt, waar ook het parkeren van de supermarkt ligt. En dat is een hele belangrijke die in het verleden als uitgangspunt genoemd zou moeten worden voor het centrumplan van Vries. We hebben een concept-intentieovereenkomst met Berg en met Woonborg, hoe verder te gaan met het centrumplan en wat de partijen daar dan ook vervolgens voor rol in spelen. Ik zal u dat zo meteen even duidelijk maken, wat Woonborg aan vastgoed in dit gebied waar wij nu naar kijken, wat zij voor vastgoed heeft. Wij zijn op dit moment volop bezig met het overleg met de eigenaar van de supermarkt om te kijken of we ons meest ideale plan wat we hebben, of we dat ook daadwerkelijk kunnen realiseren. En dat heeft te maken met geld, om het heel platweg te zeggen. We zullen moeten kijken of we de supermarkt kunnen relokeren op een andere manier en door middel van nieuwbouw op de plaats waar nu de supermarkt zit, om daar weer nieuw vastgoed te ontwikkelen, wat dan uiteindelijk onderaan de streep toch een voldoende resultaat geeft dat het plan ook haalbaar is. We zijn er op dit moment heel druk mee bezig. Het probleem met deze supermarkt is dat we hebben niet alleen te maken met een eigenaar, we hebben ook te maken met een supermarktorganisatie, we hebben te maken met een ondernemer en we hebben nog daarnaast te maken met een partij die in een contract ook nog rechten heeft liggen. Dus het is vrij ingewikkeld, dit verhaal. Maar goed, wij zijn volop bezig om met deze partij tot haalbaarheid, naar de haalbaarheid te kijken en tot haalbaarheid te komen. De grondexploitatie is nagenoeg gereed op het hele plan. En dat betekent dat wij dan ook vervolgens weten wat de opgave is van de gemeente voor wat betreft de financiële bijdrage. Ik verwacht dat dat binnen nu en een maand of anderhalf gereed zal zijn. Vervolgens hebben wij ook in dit geval eerste subsidies aangevraagd in het kader van regio Groningen-Assen en in het kader van ISV. Wederom kan ik concluderen dat ten aanzien van ISV we met dit plan ook weer zeer behoorlijk tot zeer goed scoren op de punten die hiervoor van belang zijn. En de toegekende bijdrage is eenmaal als 750.000 euro. Ik zie iemand heel veel lekker naar de wethouder kijken, van komt hij nog een keer. Maar het is voor alle centrumplannen is dat bedrag beschikbaar gesteld. Dus daar zal ook een verdeling in moeten worden gemaakt waar je wat naartoe schuift. Nou, wat we op dit moment aan het doen zijn in Vries is het volgende. En dan hoop ik u even mee te nemen in dit kaartje. Even kijken, was mijn puntje? Ja. Dit is op dit moment de situatie waar de supermarkt zich op dit moment bevindt. Je moet echt daarop. Deze. Ja. Dit is de volume van de huidige supermarkt. U ziet, hier tussen ligt het huidige parkeerpleintje, wat er zo zeg maar redelijk ongelukkig bij ligt. En wat wij heel graag zouden willen is een nieuw volume, een centrumvolume realiseren. Niet op deze manier, maar wel in dit kader. Waarbij je dan vervolgens ook een nieuwe brink kunt creëren. En eigenlijk is het een oude brink, het is de Kokse brink, die vroeger ook hier op deze plek lag. Waarbij ook het parkeren gerealiseerd kan worden. Wat we dan aan modellen hebben, is dat wij ons kunnen voorstellen dat dit een ideaal model zou kunnen zijn. Waarbij de supermarkt naar de zuidkant gaat, de plek waar dus locatie Bakkerij Harms op dit moment nog staat. En dat daartussen in een behoorlijke parkeeraccommodatie komt te liggen. In combinatie met die Kokse Brink betekent dat je ongeveer 120 parkeerplaatsen kunt realiseren op die plek. Dat is beduidend meer dan de huidige situatie ter plekke. En dat je in dit blok een commerciële invulling kunt verkrijgen met ondernemers die deels uit Vries relokeren. Dan wel die zeggen van we hebben interesse om bij een nieuwe supermarkt op een goede plek erbij te gaan zitten. En dat betekent dat we hier dus ook een maatvoering hebben van een 3800 vierkante meter volume. En dat is dus niet heel erg veel. Dat is precies wat ik net u probeerde duidelijk te maken van er is een bepaalde grens van wat kan en wat niet kan. En dit is ongeveer de grens wat Vries aan kan. En dan zou je aan de overzijde van de Oude Assenstraat, waar ook al wat bewinkeling zit, dat zou er veel meer bij elkaar komen te zitten. Waardoor het veel meer een eenheid gaat worden. En daar kan bovenop eventueel een verdieping met appartementen. Dat kan aan deze kant hier bovenop, dat kan daar bovenop. Maar daar zijn we nog volop mee bezig aan het stoeien van hoe dat het beste uitkomt en wat het dan gewoon ook gaat betekenen. Wat we wel weten is dat Woonborg heeft aangegeven dat zij bereid zijn om een deel van het vastgoed wat zich hier bevindt, en wat zich hier bevindt aan de Holteweg, dat ze bereid zijn om dat vastgoed in te brengen in dit centrumplan op een zodanige manier dat wij ook exploitatietechnisch gezien zeggen dat is een wijze waarop we dan ook met elkaar zaken kunnen doen. De inbreng is niet gebaseerd op zeg maar de keiharde economische waarde, maar het is wel zo dat aan de andere kant wij ook zaken moeten realiseren voor Woonborg, dat de woningen die ingebracht worden ook weer terug gaan komen. Dat betekent dat je op die manier met elkaar zorgvuldig bezig bent in de richting van haalbaarheid van het plan. Woonborg is daar zorgvuldig mee bezig en ze hebben dus Berginvest als partij ingeschakeld om namens hen te mogen ontwikkelen. Als het variant A niet zou kunnen gaan worden, dan zou dit variant B kunnen zijn waar we vervolgens naar doorschakelen. En dan laten we de supermarkt staan en kleden we de doos aan en gaan we hem echt uitbreiden op de plek waar hij nu staat. Met aan de zijde van Bakkerij Harms een andere, compactere nieuwe bebouwing met winkels eraan gekoppeld. Eventueel woningen daarbovenop. De tijd zal leren van waar wij uiteindelijk uitkomen. Maar het zal een van deze varianten zijn, variant A of B. En dit zijn niet meer dan gewoon vlekkenplannen. We hebben dus nog helemaal geen uitwerking in architectuur. Dat moet allemaal nog. Maar voordat je naar architectuur gaat, moet je wel weten dat het een haalbaar plan is. En op basis van een haalbare planidee kun je vervolgens gaan uitwerken in de richting van concrete planvormen. Nou, wat gaan we nou de komende tijd doen? Wat gaan we dit jaar doen? We gaan de keuze maken op basis van haalbaarheid. Welke variant zal het nou gaan worden? Wordt het nou A, wordt het nou B? En dat zal vrij snel moeten. Binnen een maand of twee moeten we die binnen hebben. We willen een akkoord bereiken over de grondexploitatie. We zijn zover dat we dat ook, wat ik u net al zei, zo goed als klaar hebben. We willen ook toewerken naar een samenwerkingsovereenkomst, net als op dezelfde manier als wij dat met FNG gedaan hebben. In dit geval met Berginvest en met Woonborg. En uiteindelijk zal dat moeten leiden ook in de richting van een zo concreet mogelijk totaalplan. Wat ook in de loop van dit jaar een heel stuk duidelijker gaat worden. En dan is het precies 8:30.
Zijn hierover nog vragen? Meneer Wolhuis.
Wat ik even miste hier nog, wat in Eelde zo belangrijk is gebleken, de start van de klankbordgroep, dus waar ook de ondernemers en inwoners van Friesland betrokken kunnen worden. Ik neem aan dat die er ook in zit, maar ik zag hem even niet in de presentatie.
Nee, we gaan daar zeer binnenkort mee starten, om zoveel mogelijk op dezelfde wijze als we ook in Eelde doen, als wij weten wat de haalbaarheid van de plan is, om dan de mensen mee te nemen in het hele planproces, net zoals we dat in Eelde ook gedaan hebben. Ja.
Dank u wel.
Meneer Kloos. Met uw presentatie, het gaat allemaal in snelvaart, maar ik mis even in het hele verhaal. We zijn dus bezig nog met het clusteren van twee scholen. Met andere woorden, de Hondenhoek komt daarin vrij. Dat zou een heel prachtige locatie zijn ook om mee te nemen in het totaal. Dan hebben we aan de overkant nog het Groene Kruisgebouw. Dat mag dus ook allemaal recent, dus er zal op een of andere ook dus iets moeten gebeuren. Wordt dat in zijn totaliteit meegenomen? Want dat is vrij uniek.
Ja, de Holterhoek, de school zit mee in het centerplan in het totaal. Volgens mij, dat kaartje is hier niet in deze presentatie gekomen. En ook de locatie van, dat heet Icare volgens mij in de volksmond. Die nemen wij ook mee als zijnde in ieder geval een optie. Van als je naar dat hele gebied kijkt, kijk je daar ook naar. En dan moet je in ieder geval weten wat je met dat totaalgebied kunt doen. Even los van het feit of je hem er daadwerkelijk meteen bij gaat betrekken of niet. Of dat je het gefaseerd gaat doen. Maar hij zit erbij in. Dat is een terechte opmerking van uw kant, dat klopt. Ja.
Van de woningbouw, want de Tienkampen staat natuurlijk wel bekend als zijn prachtige sociale woningbouw. Ja. Komt dat op één komt dat ook weer terug?
Nou, dat is wel datgene wat we afgesproken hebben met Woonborg. En dat kan best een andere verschijningsvorm krijgen. Natuurlijk, dat begrijpt u. Maar de wijze waarop je met dit soort woningen omgaat, dat zul je wel weer terug moeten realiseren. Misschien niet exact op dezelfde plek, maar wel in het plangebied zoveel mogelijk als kan. Ja, en daar hebben we met Woonborg continu ook overleg over.
De andere kant, meneer Pieters.
Oh. Ja, enig misverstand. Kunt u zo de verhouding aangeven tussen bruto voeroppervlakte en winkelverkoopoppervlakte? Ik dacht altijd dat het 1/3, 2/3 was.
Nou, dat hangt heel erg van de branche af.
Op ja, moment, maar er is wat meer. Maar...
Ja, kijk, als je het hebt over... VVO, BVO, 80-20% ongeveer... Dat is 80% verkopen en 20% BVO in die richting. Ja.
Ja, en dan, ja, kunt u die afkortingen nog even uitleggen voor de leek onder ons?
Ja, VVO is verkoopvloeroppervlak, dus dat is de winkel zelf. En BVO is met name de ruimte waar het magazijn in zit en sociale ruimte, et cetera. Dus waar niet de consument direct komt.
En zijn de uitgangspunten die gegarandeerd zijn het haalbaarheidsonderzoek van 2008 ook nog van toepassing?
Ja, die blijven van toepassing, ja.
En dat vind
ja.
ik dat zo vreemd, dat hierin staat dat er in Fries een behoefte is aan een VWO van 1423 vierkante meter. Waar zit u? Hier in dit boek, u hebt zelf geschreven, uw naam staat er tenminste onder.
Maar ik heb niet meer allemaal precies het getal in mijn hoofd
nee,
staan.
Nee, maar daarom heb ik het nagelezen. Ik denk, dan heb je dat weer actueel. En dan is er nou sprake van 4000 vierkante meter BVO.
Ja. Ja, maar dat heeft dus te maken met het feit dat we een aantal bedrijven ook verplaatsen en ook vergroten. Er zit ook een schaalgrote sprong in. En datgene wat we hier laten zien, daar zit bijvoorbeeld ook de supermarkt in volledig...
Je zit hier ook in die 1400 meter. Want hier staat in dat de supermarkt niet wil vergroten. Dat is in de enquête die jullie ermee gehouden hebben.
Ja, het ligt inmiddels beperkt anders. Men zal een beperkte schaalsprong willen hebben. Dat is een zekerheid op dit moment.
Ik vind dit bevreemd mij niet enigszins in hoge mate. Dan zitten wij hier als gemeenteraad. Wij hebben ook een keuze die we moeten maken van MFA. Hier staat in dit rapport, wat van uw hand is, er staat dat het noodzakelijk is om leefbaar winkelcentrum te krijgen. Dat er sociaal-culturele voorzieningen in de nabijheid komen. Dat er voor het ouderenwerk in de nabijheid wat gebeurt. En dan staan we net voor de historische keuze om al die dingen naar de andere kant van de weg te brengen. In mijn beleving, want hier staat gewoon in dat zonder die dingen als toevoeging van het winkelcentrum, dit winkelcentrum onmogelijk is. Ik vind dit allemaal, u drukt ons als in al onze wijsheid moeten we besluiten nemen, maar mijn wijsheid strekt niet zo ver dat ik dit kan rijmen.
Nou, Volgens mij is dit ook een politieke discussie van waar wil je een MFA laten
landen. In mijn beleving is er geen politieke discussie, waar het gaat, daarom probeer ik dit ook zo zacht vermeldigd te voeren. Ja. Het staat er gewoon als een gegeven in. Ja,
nee, waar het gaat om dit document, dit is een document van een aantal jaren geleden, waarin wij hebben aangegeven van hoe wij zien hoe het centrum eruit zou moeten komen te zien. Dat heeft te maken met kwantitatieve gegevens, dus ook de meters. Maar we hebben ook aangegeven, kwalitatief moet je een aantal zaken gewoon goed op orde hebben. En daar waar je functies kunt koppelen, en dat is wat u ook eigenlijk zegt, niet alleen winkelfuncties, maar centrumfuncties kunt koppelen, dan zouden we de meerwaarde hebben. Dat was onze mening als bureau. En dat blijft ook zo. En ja, op een gegeven moment maakt u daar zelf natuurlijk als raad keuzes in. En dat is ook een politiek traject waar ook andere keuzes bij
die
komen
keuzes
kijken.
Die baseert bij vanzelf wel op gegevens die wij aangereikt krijgen. Ja. En ze staan hier vrijstellig in.
Ja goed, maar dat is een mening van mijn kant als degene die dat stuk destijds geschreven heeft vanuit het bureau. En wij hebben toen de mening gegeven van hoe kijk je tegen een centrum aan, wat zo sterk mogelijk neergezet zou kunnen worden en wat in dit geval Vries heet. En dat hebt u voor u liggen.
Naast winkels zijn diverse andere functies ook van groot belang voor het toekomstig functioneren van het centrum. Juist bij kennis van de grootte van Vries kunnen NAVO de functies hun centrum versterken. Van groot belang. Hier staat nog verder staat hier in het rapport dat de omzet per vierkante meter hier veel en veel lager is. En dat u uw zorgen uitspreekt over een rendabele exploitatie.
Ja, als het zo blijft als het is, dan zal het langzamerhand naar mijn idee achteruit kachelen. En wat wij juist met deze opgave doen, is op een aanvaardbaar schaalniveau een compact, compleet en comfortabel centrum neerzetten, waarbij zoveel mogelijk functies bij elkaar brengt. En als u mij op de mannen vraagt van bent u nog eens met datgene wat daar staat qua functies aan elkaar koppelen, zeg ik ja, daar ben ik mee eens. Maar er kunnen best redenen zijn dat u als gemeenteraad zegt van wij hebben een andere keuze gemaakt om reden dat wij op een andere plek iets anders zouden moeten. Dat is geschreven vanuit de visie van hoe je met een centrum en een kern als Vries omgaat.
En hier staat 85%, hier staat maar 15% afvloeiing. In mijn beleving wordt in dit rapport de hele Aldi niet meegenomen. Is het dan reëel om te stellen dat hier maar 15% afvloeiing is? In het directe marktgebied? De Aldi wordt in mijn beleving
niet
helemaal...
Ik wil even ingrijpen, want er wordt nu een discussie gevoerd over een rapport wat niet is toegelicht vanavond. Het gaat vrij gedetailleerd in op cijfers uit dat rapport. En ik denk dat dat niet helemaal bij deze avond past.
Maar het is wel de onderligger, wordt net bevestigd.
Ja, maar niet om te discussiëren over de inhoud van dat rapport op dit moment. Zijn er nog andere vragen?
Ja, er zijn twee plannen, plan A en plan B. Plan A heeft waarschijnlijk de voorkeur omdat die A genoemd wordt. Ja, toch? Maar in ieder geval, wat zijn de nadelen van plan B ten opzichte van A? Want als je de supermarkt daar laat zitten, dan omzeil je heel veel problemen, denk ik hier. Dus wat zijn de nadelen van plan B ten opzichte?
Nou, dat heeft met name te maken met het verkeer, het parkeren, de stedenbouwkundige uitstraling die je in een bepaald gebied kunt ontwikkelen. Het woningbouwprogramma, wat je op een bepaalde plek wel of niet kunt neerzetten. Dus dat zijn aspecten die daarin mee een rol spelen.
Oké, gezien de tijd wil ik dit onderdeel van de avond afsluiten. Heel hartelijk bedankt voor al het inzicht in deze centrumplannen. En vooral dat het centrumplan van Eelde van een hoofdpijndossier nu toch opeens een heel reëel en enthousiast ondersteund plan is geworden. Vind ik een mooie realisatie. Hartelijk dank. Dan gaan wij snel verder met de toekomst van het klantcontactcentrum. En we krijgen even wat wisselingen in de zaal. Er wordt voorgesteld om 5 minuten pauze te nemen. Dus dan zie ik u om 15:15 weer terug in deze zaal.
Oké. Hallo? Ja.
Doe dat?
Dit wil. Dit wil en hij staat aan. Goed, als iedereen plaatsneemt, dan ga ik u meenemen in waar wij als afdeling publiek zaken mee bezig zijn. Ik heb de voorzitter gevraagd om in ieder geval het niet zo formeel te spelen als het eerste deel. Ik wil je graag wat meenemen in wat ontwikkelingen. Het wordt ook al laat op de avond, dus ik probeer het wat boeiend te houden. Mijn naam is Jan Westen en ik ben bijna een jaar afdelingsmanager nu van de afdeling publiek zaken. Die in 2010 in feite is ontstaan uit twee oude afdelingen die we op het gemeentehuis hadden, namelijk de facilitaire club en publiek zaken. In 2009 is uw raad een keer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond antwoord KCC. Daar willen we straks even bij aanhaken. En voor die tijd wil ik eigenlijk nog even u even heel kort meenemen in hoe groot die afdeling is, wat wij ongeveer doen en voor welke taken wij dus staan. Het gaat om 70 medewerkers hier in dit huis ongeveer, 51 FTE. Er zitten 5 teams onder, front office, consulenten, web en administraties, gegevensbeheer, facilitair en informatiebeheer. Front office, dat is dus alles wat je ziet als je hier eigenlijk binnenloopt. We hebben een centrale receptie, we hebben balies, die hebben openingstijden die uiteraard wel iets beperkter zijn dan de openingstijden van de totale gemeente. Kijk, en daar ga ik al, daar moet ik dat apparaatje even neerleggen. wij ontvangen in ons telefonisch informatiecentrum, het TIC, meer dan 70.000 telefoontjes op jaarbasis. Aan de balie komen toch ongeveer 23.000 klanten langs. In de vorige rapportage bij de najaarsnota werd ook inderdaad gezegd, goh, die wachttijd, hè, meten jullie dat nou in seconden en hoe hard moet het dan gespeeld worden richting die medewerkers? Dit is wat wij gemiddeld aan wachttijd hebben. We meten dat, we weten dat. En we doen aan benchmarking, dat is een vergelijking met andere gemeenten. En daar komen wij goed uit. Anne-Marieke vertelt daar straks denk ik nog even iets meer over. Het team consulenten, web en administraties, die hebben met name de WMO als uitvoeringsonderdeel. Daarnaast zit er een stuk leerlingenvervoer en leerlingenadministratie. En ook de verhuur van, nou, kom ik er niet aan, dan gaat hij vanzelf al. Het wordt steeds leuker. Ik ga weer terug, zo. Ja, we moeten de gang er wel een beetje in houden. Daar is niks mis mee. Leerlingenvervoer en verhuur, sportaccommodaties dus. En ook het webbeheer zit daaronder. De website trekt maandelijks toch 18.000 bezoekers. 150 producten worden tot dusver online aangevraagd op jaarbasis. En 10% daarvan kan ook inmiddels via de internetkassa worden afgerekend. Even wat cijfers om een indruk te hebben van hoe het gaat op dat terrein. Dan hebben we gegevensbeheer. Daarin zitten dus alle back-offices. Daar wordt de gemeentelijke basisadministratie bijgehouden. Basisadministratie personen dus, maar ook de basisregistratie adressen en gebouwen. Nou, ik ken dat toch. Het is facilitair, niet helemaal in orde. Ik heb 10 seconden per sheet ongeveer, denk ik. Ja, kan gebeuren. Moet je ook niet mee zitten. Nou, het overkomt je gewoon, zeggen ze dan.
We hebben een
benchmark
gevoerd.
Ja, oké. Okay, ja, ik ben goed bezig, merk ik. Onder andere de WOZ, de belastingen worden daar ook uitgevoerd. Misschien neemt aardig om zo eens te weten. We hebben voor ruim 4 miljard aan WOZ-waarde in onze gemeente. En op jaarbasis trouwen bijvoorbeeld ook 160 paren. Burgerlijke stand is dus een onderdeel waar ook bij de specialisten wordt uitgevoerd. Nee, dat zijn zo wat, dat is een bloemlezing hoor. Ik weet niet, had u graag willen zien? Ja, en toch nog zijn er 160 paren die hier durven te trouwen. Terwijl hier... Ja, dat mag u doen. U mag iedere bewerking die u zelf denkt dat goed is toepassen. Facilitair. Dat is dus meer de binnenkant. Interne facilitaire dienstverlening, repro, bodus, huishoudelijke dienst. Bert Geersing zit nu even achter de bediening van dit internet wat we hier hebben draaien. Bijvoorbeeld zodat ook thuis de uitzendingen kunnen worden gevolgd. Er zijn 250 werkplekken hier. We hebben 125 verschillende applicaties nu nog draaien die allemaal aan de praat moeten worden gehouden, zeg maar, om al ons werk te kunnen doen. Er gaan toch 2,7 miljoen velletjes papier nog door. Dat willen we graag wat terugbrengen natuurlijk, want in het kader van duurzaamheid moet het allemaal wat beter kunnen. En we verzenden toch nog een 112.000 poststukken. Even een indruk. Informatiebeheer wordt ook steeds belangrijker. Informatiebeheer heeft te maken met de archivering aan de ene kant. Aan de andere kant het verwerken van de post in onze eigen organisatie. Wij hebben 1450, daar gaat hij weer, meter archief staan. We hebben toch nog 430 bezoekers die af en toe het archief komen raadplegen. Dus toch. Wat blieft? Dat is het fysieke archief. Dat is dus wat wij in de kelder hebben staan en wat wij hier boven hebben staan. Dus statisch en dynamisch, semi-dynamisch. Maar dat is dus gewoon fysiek, strekkende meters, archief. Maak er maar eens een voorstelling van. 7000 dossiers lenen wij op jaarbasis uit in de interne organisatie. En er komen zo'n 68.500 poststukken binnen. Wat blieft? En nu doet hij, ja. Goed, dat was even heel snel een kijkje in wat doen we allemaal, wat gaat er om? En waar zijn wij nu mee bezig? Waarvoor doen we dit allemaal? Wij worden als gemeente voor de opdracht gesteld om de Rijksoverheid te dienen in die zin dat wij de richtlijnen voor antwoord moeten gaan nastreven. En via het klantencontactcentrum op iedere vraag van de klant in feite een eenduidig antwoord hebben. Daar is een heleboel over te doen. Daar is een heleboel op ingezet al. Doelen veranderen, tijdstippen worden verlengd, ingezet beleid wordt soms veranderd. Edwin gaat er zometeen wat meer over vertellen. Wat voor mij van belang is, is dat wij zorgen dat we de dingen doen op een manier. En Jan van Muijen heeft daar in zijn presentatie van 9 december ook al iets over verteld. Die integraal is, want we hebben de hele organisatie nodig om aan de voorkant onze diensten goed te kunnen verlenen. En dat is vooral een proces wat, ja, waar je als raad misschien helemaal niet zo vaak mee te maken hebt. Behalve dan dat er af en toe ja, toch gewoon fors moet worden geïnvesteerd om naar de toekomst toe de dingen te kunnen doen die je wilt doen. En dat heeft te maken met de zaken goed voorbereiden in de automatisering, in de informatieverstrekking. Zodat aan de voorkant inderdaad die informatie op goede manier beschikbaar is. En nou, Edwin die gaat er zometeen verder op in. Dus ik dacht dat ik nog een sheet had. Maar dat is misschien ook al wel het stokje. Dus ik geef hem over aan jou, Edwin.
Dankjewel, Jan. Ik pak hier het stokje even over. Letterlijk ook. Ik ga jullie nog wat vertellen over antwoord. Even kijken wat hij doet. Jan, je hebt hem kapot gemaakt. Oh ja, hij doet het nog. Eerste ambitie is een ambitie die komt vanuit de Rijksoverheid. Die zie je bij het eerste puntje staan, zo was het. Klanten kunnen bij het KCC met alle vragen aan de overheid terecht. Er is geen foute ingang bij de overheid. 2 weken geleden kregen we een brief van de overheid dat er zijn programma's zijn stopgezet. Of ze schijnen er ook te moeten bezuinigen. Zo is bijvoorbeeld de overheid de brede contentcollectie wordt in één keer de stekker uitgetrokken. Er is behoorlijk in geïnvesteerd. Er zijn een x-aantal gemeenten die hebben dat afgenomen al, deels. Dat betekent zeg maar dat je in je klantcontactcentrum of via je website ook de informatie van Belastingdienst, ministeries en zo allemaal binnenkrijgt. Dus als ze hier naartoe bellen, of je kijkt hier op de website, kun je al informatie van de Belastingdienst of van andere ministeries halen. Het probleem was er een beetje mee dat het was semi-verplicht. Je moest, maar als je niet meedeed, gebeurde er niks. Heel veel wat grotere ministeries en instanties die dachten van ja, het zal allemaal best. Het duurt nog tot misschien 2015, 2020, we zien wel. En nu is dus ineens gezegd van, we doen het niet meer. Wat natuurlijk niet wegneemt dat wij bij de gemeente geen fouten ingang willen hebben. Wij willen natuurlijk wel voor zorgen dat als je belt, dat je gewoon netjes doorverbonden wordt of het direct het goede antwoord krijgt of bij de juiste afdeling terechtkomt. Tweede ambitie. Ja. Klanten zijn vrij om de manier en het moment van dienstverlening te kiezen. Multichannel en kanaal onafhankelijk. Dat betekent als je aan de balie wil komen, moet je een product kunnen aanvragen. Wil je het via de website doen, of via de telefoon, of via een brief. Het moet allemaal mogelijk zijn. En je moet zelf kunnen kiezen wanneer en hoe. Dat is belangrijk en die ambitie staat nog steeds en die hanteren we ook. 3. Ja. Derde ambitie vanuit het antwoordprogramma. Klanten krijgen direct antwoord. Of worden goed doorverwezen en hoeven vragen maar één keer te stellen en informatie maar één keer door te geven. Belangrijk is als je belt dat je inderdaad een goed antwoord krijgt, dat is heel logisch. Dat je ook naar de juiste persoon wordt doorverwezen, dat je dus weet als telefoniste waar je naartoe moet doorverbinden. Of als je op de website een vraag stelt, dat die bij de juiste afdeling terechtkomt. En belangrijk is, als je bijvoorbeeld iets wil aanvragen, dat mag verondersteld mag worden dat je bij de gemeente bekend werd wanneer je al één keer iets hebt aangevraagd. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk DigiD, dat je met je DigiD-code inlogt en dat al je gegevens op de webformulieren voor ingevuld worden. Het scheelt weer tijd en scheelt ook fouten. Vierde ambitie. De klant wordt binnen de gestelde termijnen geholpen. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. En daar gaan we ook echt aan, of dat proberen we al aan vasthouden. En ja, duidelijk lijkt mij. Dan ambitie 5, zie ik 80-20. Ik hoorde hiervoor, in de vorige presentatie had ik ook al 80-20. Je hoort, als het over percentage gaat, gaat het meestal over 80-20. In het antwoordtraject is het zo dat volgens antwoord is het KCC moet gemiddeld 80% van de vragen in één keer afhandelen. En de overige 20% die moet gecontroleerd worden afgehandeld, dus zeg maar doorverbonden naar de juiste afdeling. Nou, wij vinden dit natuurlijk ook belangrijk, maar we focussen ons niet helemaal op die 80%. Als wij 70% halen, maar de klant is heel tevreden met de antwoorden die ze krijgen, vinden wij dat veel belangrijker. En ja, staren we ons in principe niet blind op die 80%. Dan hebben we nu hebben we nog een paar aanvullende eigen ambities, die dus niet in het antwoordprogramma komen, wat wij belangrijk vinden voor onze dienstverlening. Dus dat wij op alle werkdagen via het klantcontactcentrum telefonisch zeer goed bereikbaar zijn, tussen 8:30 en 17:00. We werken met medewerkerstelefonie, dus niet met een extern callcenter. De medewerkers die bij ons zitten, die komen uit de gemeente, die weten wat van de gemeente. Als er dus bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel ergens ligt, dan weten ze ook waar het is. Vinden we belangrijk. En wat we ook belangrijk vinden, dat je geen bandje krijgt. Van, ligt uw stoeptegel los, toets 1. Heeft u een vraag aan het bestuur, toets 3 of zo. We willen echt iemand fysiek aan de telefoon. Geef ik nu het stokje over aan mijn collega Annemarieke.
Ik heb maar één sheet, dus ik heb geen probleem met dat apparaat. Goedenavond allemaal. Mijn naam is, voor degenen die mij nog niet kennen, Annemarieke Koukoupessy. Ik ben sinds april 2007 teamcoördinator van de front office. En daarmee onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het KCC, het klantcontactcentrum. Maar ook voor het KCC zoals wij dat in het kader van antwoord graag willen realiseren. U kent het KCC op dit moment als het telefonisch informatiecentrum, even voor uw duidelijkheid. Anders denkt u van nou, waar komt die naam in één keer vandaan? Het zal wel de naam worden, maar op dit moment is het ons telefonisch informatiecentrum. Voor de duidelijkheid wil ik wel één naam gebruiken en dat is dus KCC voor het vervolg van de presentatie. Als u vragen heeft, stel ze gerust tussendoor. Dat vind ik gewoon prettig. Dan kunnen we meteen op ingaan. Toen het afdelingshoofd mij vroeg om vanavond hier iets te vertellen over het KCC in relatie tot antwoord, dacht ik van ja, wat ga ik nu vertellen? Je kunt er heel veel over vertellen. Ik wil iets concreets vertellen, zodat u een beetje een beeld krijgt wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Ik heb één sheet en daar ziet u boven staan contactpersonen, klantcontactcentrum. Ik heb samen met het klantcontactcentrum een doel. Er zitten daar een aantal medewerkers. Marjan zit er, Janna zit er, Janneke zit er. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. We hebben een doel en dat is dat wij in 2011, maar ik denk ook in 2012, zoveel mogelijk vragen in één keer goed in het KCC, in het klantcontactcentrum willen afhandelen. Dat is een doel. Maar dat realiseer je natuurlijk niet zomaar. We hebben het daar met z'n allen over gehad. En toen ontstond het idee van zullen wij vanuit de TIC, vanuit het klantcontactcentrum, als contactpersoon op gaan treden richting de afdelingen om inderdaad dat voor elkaar te gaan krijgen. Dat hebben we gedaan. Iedere medewerker van het klantcontactcentrum is op dit moment verbonden als contactpersoon aan een afdeling. Nou, wat gaan we daar nu mee doen? Wat we in 2010 hebben gedaan is dat we de afdelingen langs zijn gegaan en hebben geïnventariseerd welke vragen er voor die afdelingen binnen het klantcontactcentrum binnenkomen. Daar zijn we nog mee bezig. Dat is best een hele klus, want we hebben natuurlijk iets van 300 producten. Dus naar verhouding kun je daar ongelooflijk veel vragen over stellen. Een vervolgstap die we hebben gemaakt is, Welke vragen zou dat klantcontactcentrum nu kunnen beantwoorden? Want niet alle vragen zij kunnen niet alle vragen beantwoorden. Omdat sommige vragen gewoon te divers zijn. Als je beleidsvragen of dergelijke vragen neemt. Die moeten door naar de achterkant, zoals het heet. Die moeten door verder de organisatie in. Dus dan moet je gaan knippen. Vervolgens moet je gaan kijken. Als zij dan een vraag beantwoorden, wat is het antwoord daarop? Die informatie hebben we nodig uit de organisatie. Die kunnen we niet zelf verzinnen. Dus je moet er echt samen, nou ja, integraliteit, samenwerking met elkaar. Moet je daar de antwoorden voor bedenken. Vervolgens moet die informatie ook nog up-to-date blijven. Want informatie veroudert. Er komt nieuwe wetgeving, er komt jurisprudentie. Nou, noem het maar op. Daar zijn wij nu mee bezig. Ik ben best tevreden hoe dat gaat. Maar je moet op dit moment echt, we voelen ons wel een beetje ambassadeurs. Want je moet iets op gang gaan brengen binnen een organisatie. Om mensen ook mee te krijgen in dat hele proces. Met als doel inderdaad dat percentage vragen in één keer juist afgehandeld in dat KCC te verhogen. Maar je zorgt er daarmee ook voor dat er minder vragen die achterkant ingaan. Vragen die daar niet thuis horen, omdat het in de voorkant beantwoord kan worden. Dus die mensen kunnen inderdaad hun tijd besteden aan zaken waar ze ook echt inderdaad bezig mee moeten zijn. Jan Westen noemde net al even de benchmark publiekzaken en onze klanttevredenheid. Een aantal mensen zijn nieuw binnen de raad. Wij doen jaarlijks mee aan een benchmark publiekzaken. Daar maken een aantal klanttevredenheidsonderzoeken van deel uit. En waaronder is dat er één naar de dienstverlening wat betreft het klantcontactcentrum. En daar komt uit dat wij het goed doen. Dat hebben we met elkaar bereikt. In 2009 zijn we op de eerste plaats geëindigd landelijk. In 2010 op de tweede plaats. Dus we hebben ook gezegd, moet dat nou nog beter? Nou, net kwam al even die wachttijd aan de orde. Nee, het hoeft niet beter. Maar we willen het wel handhaven, dat niveau. Helemaal geen ambities hebben, zeg ik dan zelf heel arrogant. Daar handhaaf je dat niveau niet mee. Want je moet altijd in beweging blijven om iets te behouden en eventueel toch nog iets te verbeteren. Dus dat willen wij ook doen. En dat is wat mij betreft ook de regel die daar bovenaan staat. Dat is wel onze ambitie. Om ons huidige niveau van dienstverlening in ieder geval ook te handhaven en misschien nog wat verder te verbeteren. Samenwerking, integraliteit, nou het zijn vleugelde woorden. We zijn daar binnen de totale gemeente mee bezig. Wij kunnen dit niet alleen. Wij zijn voor de inhoud van het beantwoorden op die vraag afhankelijk van de afdelingen, van de andere personen die de informatie daarover kunnen verstrekken. En dat is wat ik net ook al aanhaalde. Dus die hebben wij nodig. Niet alleen voor nu, maar ook voor het hele proces om inderdaad de informatie up-to-date te houden. Dus ja, dat is een belangrijk aandachtspunt wat we in de loop van het project ook vaker onder de aandacht zullen brengen. Als je van medewerkers vraagt om vragen te beantwoorden, dan moet je ze ook faciliteren. Op dit moment is de afhandeltijd hoog. En hoe komt dat? Als er een vraag bij het KCC binnenkomt, dan hebben zij diverse systemen die ze moeten raadplegen om het antwoord naar voren te kunnen halen. Dat klinkt een beetje vreemd misschien, maar ze is op dit moment wel de situatie. U ziet daar het woord kennisbank staan. De informatie die wij nu krijgen gaan wij verzamelen in een kennisbank. En daarin staat de informatie voor de medewerkers van het klantcontactcentrum. Zodat zij snel en eenzelfde antwoord, dat de klant op een bepaalde vraag altijd het juiste en het goede antwoord krijgt. Edwin noemde net al even die landelijke contentcollectie zoals dat heet. Dat is de landelijke kennisbank. Dat was wel een doel om daarop aan te haken, omdat over een aantal jaren van ons verwacht wordt dat wij voor alle vragen van de overheid de ingang zijn. Ja, het klinkt fantastisch. We zijn er, het is een doel, maar je moet wel heel realistisch zijn hoe ver ga je daarmee komen. Nou, die landelijke kennisbank die is even buiten beeld op dit moment. Wij kunnen daar niet meer op aanhaken, omdat inderdaad het een bezuinigingenverhaal is en de financiering op dat vlak even stopgezet. Dus mijn doel is nu in ieder geval onze eigen kennisbank op orde te krijgen en daar de goede informatie in te hebben staan. Tot slot.
Mag ik daar een vraagje over stellen?
Ja, dat mag.
Praktisch, maar ik denk ook theoretisch, gaat in de ICT enorme vlucht nemen. Ook vanuit de Rijksoverheid. Kijk maar naar de Belastingdienst. Er worden nu ook weer dingen die alleen via de computer kunnen worden aangeleverd. In tegenstelling tot vorig jaar. Het zou op termijn zelfs kunnen betekenen dat er minder druk komt. Toch?
Dat er minder, wat zei u, dat er minder?
Ja, minder vragen komen. Omdat het gewoon beter georganiseerd is in den landen.
Dat klopt, dat kan. Dat is ook al eerder geroepen. Op dit moment zie je wel enigszins een afname in het aantal telefoontjes. Maar waar we altijd tegenaan lopen is dat wij niet alles digitaal kunnen doen. Omdat je bijvoorbeeld als je kijkt naar de aanvragen van een aantal producten, nou neem het paspoort, neem het rijbewijs, neem de ID-kaart, dan moet de burger voorkomen. Dus je hebt altijd, je kunt er wel de vraag over stellen van oké, wat neem ik mee als ik een aanvraag paspoort moet doen? Maar je kunt het niet helemaal digitaal afhandelen. Maar het aantal telefoontjes wel afgenomen, dat klopt. Dus daar hebben we wel in ieder geval een vooruitgang in gemaakt. En door waarschijnlijk ook de informatie om die beter op orde te krijgen. En ervoor te zorgen dat de mensen ook weten welke antwoorden ze kunnen geven. Maar we lopen altijd tegen die wettelijke beperkingen aan. Dus wij zouden ook wel meer digitaal willen afhandelen, compleet digitaal. We doen nu ook al een aantal producten helemaal digitaal. Maar voor een aantal producten kan het niet, omdat je moet komen. Dus daar zal eerst wettelijk gezien ook iets in moeten veranderen. Ik denk het ook wel. Tot slot heb ik daar nog een woordje monitoren staan. Nou ja, daar kun je van alles bij bedenken. Meten is weten, zeg ik ook wel eens. Op dit moment weet ik niet exact hoeveel vragen het klantcontactcentrum direct in één keer juist afhandelt. Landelijk gezien ligt dat ongeveer op 40%. Ik denk dat zij daar ook wel ongeveer op zitten, maar ik weet het niet precies, omdat ik het niet kan meten. Op dit moment zijn we bezig met een aanbesteding ook voor de telefonie. En daarin willen we in ieder geval de mogelijkheid meegenomen hebben dat ik kan meten wat zij nu direct afhandelen aan de voorkant. Dat die klant daar ook niet meer over belt. En wat doorgaat de rest van de organisatie in. Dus waar dan vervolgens het antwoord vandaan komt. Dus dat is ook een stap die we heel graag willen maken. Om wat meer te kunnen sturen en te kijken van hé, waar moet je nog dingen veranderen? Waar moet je dingen verbeteren? Of wat kun je zo laten?
Mag ik daar even een vraag over stellen?
Ja.
Worden jullie er ook getoetst door bijvoorbeeld een onafhankelijk instituut die gewoon vragen stelt landelijk aan diverse gemeentes om te kijken hoe je score op het antwoord is?
Direct op het juiste antwoord bedoelt u? Nee, op dit moment niet. Nee.
Zijn er wel dat soort ontwikkelingen landelijk? Er zijn bedrijven die dat soort dingen doen. NIPO doet bij een heleboel bedrijven, ook bij callcenters, onderzoeken hoe die handelingen afgehandeld worden. Dus ik kan me voorstellen dat het NIPO bij wijze van spreken ook een tak van sport heeft. Die dit soort gemeentelijke en rijksoverheidsingangen toetst op de kwaliteit van antwoorden.
Ja, Klan, het is wel een stuk wat in de benchmark wordt meegenomen. Dat wel. In de totale benchmark publiekzaken wordt dat stuk wel meegenomen. TNS NIPO komt hier ook wel om in het kader van de klanttevredenheid bijvoorbeeld van de Balies burgerzaken onderzoek te doen. Maar het wordt wel in de totale benchmark meegenomen. Dat klopt wel. En dan zie je ongeveer een landelijk gemiddelde van rond de 40%. Maar ik kan het zelf op dit moment nog niet exact meten. En dat is wel, je kunt het ook aan een bureau, dat kan. Maar het wordt wel meegenomen in die benchmark als algemene vraag. Dus dat was wel het antwoord. Hier wil ik het eigenlijk bij laten. Als u verder geen vragen meer heeft, dan geef ik het stokje weer over aan Edwin. Bedankt.
Ik pak het stokje weer over. Dan zijn we bij aanvullende aan eigen ambitie nummer 2. Ik kreeg straks ook al een vraag over de website. Onze huidige website is van 2005. En het gaat natuurlijk in de ICT-wereld heel snel. Dus we moeten gewoon, er moet een nieuwe website komen die in ieder geval eenvoudiger is, klantvriendelijker, betere zoekfunctie heeft. Zodat je inderdaad sneller je antwoord kan vinden op je vraag. Als dat zo is, verwachten we ook misschien nog wel een verdere afname bij TIC. Dus nog minder vragen. Alleen, ja, dat moet nog wel gebeuren. Dus dat is een belangrijke stap die we moeten maken. Dan is de website. De databank voor iedereen. Annemarieke had het net al over een kennisbank. Zo'n kennisbank zet je in principe die op een website. Alleen is voor de telefonistes zijn meer velden te zien. Dus extra informatie, het werkproces is voor hun zichtbaar. Alleen de bedoeling is dat die kennisbank maar op één plek wordt gevuld, zodat je ook geen fouten kunt maken. Dus daar zijn we druk mee bezig.
Mag ik wel vragen?
Ja.
Je noemde ze pas dat de website ook weer verbeterd moest worden. Was daarvan de aanleiding? Want ja, ik vind de website prima. Ik weet niet of jullie dat wel eens onderzocht hebben. En wat de reden is om zo'n stap te zetten.
De huidige website, die herbergt geen kennisbank. Een kennisbank is sowieso nodig om een stap voorwaarts te maken. De huidige website kan dat gewoon niet. Dus dat is belangrijk. De zoekfunctie die we hebben, die is nog echt 2005. Als u wat intikt, ja, dan krijgt u een heleboel treffers. Maar niet wat ik wil. Dus, ja. En dat kunnen we nu laten aanpassen in het oude systeem. Daar zijn we veel geld kwijt. We kunnen ook zeggen van, we nemen een systeem anno 2011, waar veel meer op past, op aansluit. Maar heel belangrijk, onze huidige website voldoet niet volledig aan de webrichtlijnen. Dat is een van de uitgangspunten ook van de landelijke overheid. Je moet 100% voldoen aan de webrichtlijnen. Nou voldoet er in Nederland slechts één overheidssite aan. Maar dat is natuurlijk wel een heel belangrijk item. Dus dat wil je meenemen voor de komende jaren. En ja, dat kan de huidige site niet. Dus zo zijn er nog wel meer argumenten om toch echt voor een nieuwe site te gaan kijken.
Mag ik daar ook een vraag over stellen?
Ja, tuurlijk.
Het verbaast me een beetje. U zegt van, er is maar één website in Nederland die daaraan voldoet. Nou, dat zou Rotterdam zijn of zoiets. Want
Nee, Stadskanaal, toevallig.
Stadskanaal,
ja. Nou. Ja. Geweldig. Ja, heel verrassend. Ja.
Geweldig. Nou betalen jullie enorme bedragen aan zo'n VNG. En wat voor onderzoeken, wat voor verenigingen jullie er nog meer zijn. Zijn jullie nou allemaal nog in je eentje aan het prutsen? Elke gemeente die zoekt een broodje op, die besteedt dat uit. Van, ik kan me toch voorstellen van, nou, het VNG die geeft een opdracht die de frames of zo, hoe dat heet, dat weet ik ook niet hoor, want ik ben geen deskundige. Die ontwikkelt dat of die laat ontwikkelen, die zet in Nederland uit, gemeentewapen aan de rechterkant, burgemeester aan de rechterkant en men kan vullen.
Deze vraag hebben we, even kijken, in oktober letterlijk gesteld aan de VNG. Want ja, we krijgen natuurlijk allemaal geld. Iedereen onderhoudt zijn eigen site, wat geld kost. Waarom stoppen ze dat niet het geld inderdaad in één project? Ontwikkelen ze één CMS, waar iedereen, elke gemeente zijn eigen look en feel in kan hangen, zeg maar. Maar zodat je als burger ook weet waar je moet zijn. Dat het niet uitmaakt in welke gemeente je komt. Want nou, als je nu op onze site komt en je gaat vervolgens naar de gemeente Noorderveld, hetzelfde product, waar vind je dat? Meestal niet op dezelfde plaats. En dat is inderdaad heel lastig. Alleen die vraag hebben we gesteld. Alleen ja, dan kom je met mitsen en maren. Mag dat wel met concurrentie en dat soort zaken allemaal. Alleen het ligt voor bij de VNG. Als het goed is wel, we hebben hem gesteld. Dus, ja. Vier. Wachttijden aan de balie zijn laag en meer werk op afspraak. Als het goed is kunnen we binnenkort ook via de website kunnen we online afspraken maken. Dus afspraken maken voor je aanvraag van je paspoort. En het is zo, als je hier aan de balie komt en je hebt een afspraak, word je direct geholpen. Hoef je niet te wachten. En ja, dan weet je waar je aan toe bent. Dat is net zoals bij de Chinees. Als er 20 mensen zitten te wachten op een Porsche Chinees op zondag en je hebt gebeld omdat je om 5:30 komt, dan mag je voor. En dat is eigenlijk ook wat we willen. En een laatste. We gaan op huisbezoek om de dienstverlening aan specifieke doelgroepen te verbeteren. Dit doen we in principe al voor de WMO. Bij een WMO-aanvraag gaan onze WMO-consulenten gaan langs bij de cliënt om samen de aanvraag in te vullen. En we doen dit bijvoorbeeld ook met het afgeven van paspoorten. Gaan we naar de verzorgingstehuizen toe of naar Lentes, zodat die mensen niet twee keer hier naartoe hoeven te komen om een paspoort te verkrijgen. Dat gebeurt straks ook waarschijnlijk ook weer in het kader van de verkiezingen. Dat een paspoort is zo lang verlopen, dan zorgen wij voor dat wij bij die mensen, naar die mensen toe gaan, zodat ze niet hier hoeven te komen. Maar dan wil ik de estafette afsluiten door nog het laatste keer het stokje over te geven aan Jan.
Nou, goed. Heel wat gezegd. Dank je wel. Die vraag die net gesteld werd, ik heb nog wel even behoefte om daar nog even iets verder op in te gaan, want eigenlijk wat je nu ziet in dit land, met alle dingen die er in ontwikkeling zijn, is dat je een beetje gestraft wordt door het feit dat wij in Nederland marktwerking hebben vastgesteld, dat we een democratie hebben en dat je dus een aantal dingen gewoon niet centraal voor elkaar krijgt, daar waar je zegt, het zou bergen geld besparen als we al die adviseurs uit zouden kunnen schakelen en gewoon iets goeds neer kunnen zetten. Maar goed, dat is ook de democratie en ja, zo werkt het nu een keer, dus wij zitten daar heel erg goed. Proberen daar heel erg op te anticiperen. Aan de andere kant kun je er zelf niet stil in blijven staan.
Nou, ik kan me voorstellen dat een VDG die kan dat gewoon uitbesteden. En dan is dat ook marktwerking.
Jawel, dat klopt ook wel. En er wordt ook wel, zeg maar, nou, en dan komen we wat meer in de techniek, maar er worden wel stuf formats, er worden wel standaard architecturen weggezet. Maar daarbinnen heb je nog weer een berg aan variëteit tussen de daadwerkelijke invulling daarvan. En ja, de een wil daar graag autonoom in zijn, heeft er veel geld voor over, de ander wat minder, meneer Bolhuis.
Ja, mag ik daar een kleine aanvulling aan doen? Ja. Meer dan 10 jaar geleden, en dat zullen een aantal mensen die heel lang in het gemeenteland werken best weten, was er een dergelijke gecoördineerde organisatie die de IT-voorzieningen deed. En dat is financieel op een gigantisch debakel uitgelopen. Ja. Dus ik denk, het is een lofelijk streven, maar het heeft ook grote risico's.
Ja, er zijn. Goed, maar goed, we doen dus over meer dingen lang. Dat was niet alleen met de presentaties van zo net zo. Ook hier geldt dat zo af en toe. We zijn dus heel erg aan de binnenkant eigenlijk bezig. Ja, het is jammer dat je wilt ook graag dingen naar buiten toe laten zien. Hè, behalve dan dat de klant redelijk tevreden is, wil je een aantal dingen laten zien. Wij hebben van binnen hebben wij een set service normen opgesteld. Die hebben we zelf over de hele gemeente, zeg maar, opgesteld. Het proces is vaak belangrijker dan de uitkomst. Hè, want het maakt je bewust om na te denken over hey, hoe goed en hoe snel en tegen welke kwaliteit en welke voorwaarden leveren wij eigenlijk onze producten. Daar is vorig jaar vrij uitgebreid aan gewerkt. Ook door een paar collega's van mij. En dat heeft geresulteerd in een vastgestelde interne set serviceafspraken. Die hebben we inmiddels ruim een half jaar lang intern gebruikt. En daar gaan we nu mee naar buiten toe. En bij het verlaten van deze zaal krijgt u van ons mee zo'n boekje. Uiteraard staat dat op internet en wordt hij niet zo uitgebreid aan de burger meegegeven. We hebben wel een flyer, de burger kan hem zelf downloaden, want ook hier geldt. Morgen kan er weer een regeltje veranderen en als je dan 10 exemplaren druk, dan heb je geen 2,7 miljoen papiertjes gebruikt, maar nog weer veel meer. Dus met het oog ook op de financiële taakstellingen die we met elkaar te gaan hebben, proberen we hier goed op te anticiperen, in mee te gaan richting die burger, duidelijk te maken waar we mee bezig zijn. En aansprekend en ook aanspreekbaar te zijn op dingen die beter of anders kunnen. Ik hoop dat we hiermee in ieder geval een stukje indruk hebben kunnen geven van waar is onze afdeling mee bezig. Heeft u nu een keer een specifieke vraag of zegt van goh, ik wil daar of daar wel eens wat meer over weten. Trek gerust aan de bel. Bedrijfsvoering is op zich niet waar de raad mee bezig moet zijn. Aan de andere kant, we doen het allemaal wel voor die burger. En jullie komen allemaal op verjaardagsfeestjes. Je hoort eens een keer van die gemeente zus en wat we nou weer eens overkomen. We proberen daar zo goed en zo kwaad als dat gaat op te anticiperen. Op een professionele manier mee om te gaan. En, dus ik hecht er wel degelijk aan dat ook dat soort signalen gewoon keurig komen. Dus ik nodig u daarvoor uit, daar waar u zegt van ik wil wat weten. Ja. Wat doen wij met DigiBeter? Daarom hebben we ook de meerdere kanalen. Wij zeggen dus van Bali-bezoek blijft mogelijk. Want laten we wel wezen, we zijn al heel ver met het digitaliseren. Maar er blijft een categorie mensen, ook mensen die zelfs wel computers hebben, die gewoon het veel prettiger vinden om persoonlijk contact te hebben. We zijn. Ja, nou, die we blijven dus de basiszaken gewoon ook langs de weg van het fysieke contact, de telefoon, behouden. Dus we gooien niets weg. Dat is ook die multichannel aanpak.
Dingetje aan doen. Een soort voor bepaalde groepen met mensen die dus niet met een computer kunnen omgaan, maar ja. Onder andere ouderen, dat je daar pakketjes voor samenstelt. Alleen toegespitst op de mensen die dat nodig hebben. Mm-hmm. Je gaat niet informatie rondstrooien nodig is. Dat is inderdaad zonde van een tijdens verkiezingen informatie aan bepaalde groepen. Want in gemeenten weet je natuurlijk ook wel welke mensen dat wel nodig hebben en welke mensen dat niet nodig hebben. Er wordt namelijk veel gevraagd als je bij oudere mensen op bezoek bent.
Oké. Ik weet niet precies, zo lang loop ik hier nog niet mee rond hoe het gaat. Wat ik wel weet is dat wij dat onze afdeling ook communicatie daar volop mee bezig is. Dat we vanuit WMO met name, dat huisbezoek doen we niet alleen vanuit die WMO-aanvraag. Daar zit een veel breder kader achter. Namelijk dat je kijkt, wat hebben wij hier in de gemeente? Wat is onze sociale kaart? Hoe kunnen we langs andere weg mensen helpen? DigiBeter is daar een onderdeel van, maar er zitten natuurlijk veel meer zaken achter. Wat om gaat is, wij zijn met mensenwerk bezig.
En zo moeten we de zaak ook benaderen. Dat is de manier waarop wij er als organisatie mee om willen gaan. En vanuit die optiek kijken we ook. En als daar tips op zijn, dan hoor ik die heel graag. Want we doen daar gewoon ons best in. En ja, je moet mensen niet overvoeren door ze allerlei pakketten te sturen waar ze niets aan hebben. Zeker niet dat het ook een hoop duiten kost. Aan de andere kant wel die betrokkenheid zoeken. En daar zetten we... Precies, nou ja goed, en daar zetten we dus op in. En ja, communiceren is het allermoeilijkste wat er is in het leven, zeg je bijna. Dus ja, daar wordt wel eens een keer iets in gemist. En daarom zoek ik ook naar die tips, meneer Kloos.
Eén vraag. Ik heb vanavond een heel verhaal gehoord. En eigenlijk hebt u, ben je eigenlijk een speel binnen een organisatie, maar ook daarbuiten. Mm-hmm. Wat kost u ons nu?
Wat ik u kost? Voor deze avond of in het algemeen?
We moeten wel even serieus zijn.
Ja,
kijk, we hebben natuurlijk ook als gemeente zitten we met een totaal onkostenplaatje. We moeten bezuinigen, we moeten dit en we moeten dat.
Ja,
en ik kan me niet voorstellen dat u nu een prachtig verhaal heeft en zegt, nou, u wilt toch ook wel op een of andere manier uw budget houden. Of in ieder geval, ik kan niet bezuinigen om en dan geeft u wel redens op.
Ja.
Dus dat is eventjes de vraag.
En daar kan ik het volgende op zeggen. Wij zijn binnen de bedrijfsvoering in overleg met het college aan het kijken. Daar heeft Jan van Muijen ook al een voorschotje opgenomen van. Wat vinden wij dat we moeten besparen of bezuinigen op bedrijfsvoering? Daarnaast heb je gewoon een aantal wettelijke verplichtingen die we moeten uitvoeren. En we hebben een aantal ambities. Uw raad heeft in het verleden voor verschillende ontwikkelingen middelen beschikbaar gesteld. Wat ik graag, en dat is ook de manier waarop ik het richting mijn organisatie uitdraag. We staan voor een hoop uitdagingen. Er moet ingeleverd worden op formatie, onder andere. En we moeten dus goed kijken welke dingen doen we wel, welke dingen doen we ook niet. Er is in de kredieten die nu beschikbaar zijn gesteld, zeg maar, is mijn intentie om daarvan te zeggen, daar moeten we de komende jaren mee doen. Dat is even onze bandbreedte. Dus we gaan niet morgen bij u komen van, god, we willen een andere website en doe daar even een paar ton voor. De middelen die nu beschikbaar zijn gesteld in het kader van informatiebeleid en antwoord, dat is even het kader waarbinnen ik zou willen hanteren, waarbinnen ik zou willen koersen. En dat vraagt tegelijkertijd om dat kader dan ook te laten staan, zeg maar. En als we die afspraak kunnen maken, dan kan ik voor de komende jaren ook een lijn uitzetten waarvan ik zeg van nou, daar kunnen we achter staan, daar weten we waar we op koersen. En uw raad weet dat we niet morgen of volgende week terugkomen met een verzoek van doe nog even zoveel geld erbij. Dus er wordt zorgvuldig gekeken en veel meer wil ik er niet over zeggen, want het gaat hier niet om een inhoudelijke discussie over de financiële huishouding van de gemeente. Maar Jan van Muijen heeft in zijn presentatie, en hier zit het harmatisch ook nog bij, we zijn heus bezig om te kijken waar wat handiger en goedkoper kan. Wat je wel moet realiseren is dat automatisering en automatisering van processen niet direct winst oplevert. Heel vaak wordt gezegd, goh, wat bespaart ons dat? Die besparing komt ook wel, maar vaak zit je aan het eind van de pijp. Als ik nu kijk hoe we met onze postsystematiek, zeg maar, daar zijn we nu net mee begonnen te digitaliseren. Dan heb je een hybride situatie. Je gaat digitaliseren en daarnaast heb je je normale stroom nog. Dus voor de medewerkers die dat moeten doen van informatiebeheer, betekent dat in mijn Oost-Gronings gezegd, een pensvol werk. Ja, ik bedoel, dus daar zit je wel gewoon even mee. En dan denk ik van, nou, als we dat allemaal binnen redelijke grenzen en binnen de bedrijfsvoering weten op te vangen, dan doen we het al hartstikke knap. En met die boodschap wil ik eigenlijk ook gewoon afsluiten. We zijn gewoon serieus en goed bezig binnen de kaders die we hebben in financiële zin. En waar het mij om gaat is dat we met elkaar vooral uitdragen naar onze burgers, dat de gemeente aanspreekbaar is op de resultaten die zij neer wil zetten. En ook aansprekend is voor de burgers, dat je ook laat zien dat je wat doet. Daarmee wil ik afsluiten. Dank voor uw aandacht.
Ja, heel hartelijk bedankt voor dit inzichtje, de kennismaking en ook vooral het kijkje in de keuken. Want we kennen natuurlijk inderdaad de voorkant van het klantcontactcentrum. Maar er moet inderdaad aan de achterkant een hele hoop geregeld worden om inderdaad in één keer het juiste antwoord op de vele vragen te kunnen geven. Mijn indruk is dat het een heel bescheiden afdeling is. Als er woorden worden gebruikt, we doen het zo goed en zo kwaad en we doen ons best. Maar ondertussen behoren jullie wel tot landelijk de beste en dat mag zeker uitgedragen worden. Hartelijk dank voor uw belangstelling en een prettige avond.